Is het al live? Nee toch?
Ja. Ja? Kijk, daar zit je al.
Oh, pardon.
Nu eruit.
Kijk hier, dan kom je ook in beeld, hè?
En als je...
Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissie Woonomgeving. We hebben vandaag enkele aanwezigen. Dat zijn de heer Van der Velde, de heer Filet, de heer Tuininga en de heer Bakker. En de heer Bakker wordt vervangen door de heer Venema. Voor de mededelingen heb ik het verzoek gekregen van de heer Lammers. Hij wou even wat mededelen. Dan geef ik u hierbij het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen of ik een agendapunt, althans gebruik maken van de mogelijkheid van het orde en reglement, om een agendapunt toe te voegen vanavond op, op onze agenda. En dat zou dan gaan over de maatwerkmogelijkheid die het college heeft om maatwerkgeluid te maken voor het windmolenpark. En de vorige keer heb ik het in de commissie aan de orde gesteld. Het college heeft toen een... keurige beantwoording gegeven. Aansluitend daarop heeft de ONS-fractie schriftelijke vragen gesteld. Die zijn nu ook teruggekomen. En om het niet in een vragenuurtje te doen, omdat het toch wat aanleiding leidt tot andere vragen, maar ook dat ik een verzoek heb aan de commissieleden, wilde ik dit voorstellen om te agenderen. Daarnaast wil ik van de mogelijkheid gebruik maken u althans te danken voor de kaart die ik van u heb mogen ontvangen terwijl ik absent was tijdens uw fantastische première hier in de raadzaal. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wil graag even van de andere commissieleden weten of ze akkoord gaan met het agendapunt 6.3.
Ja, voorzitter, het lijkt me geen goede zaak. We hebben nood aan beleid, hebben we de vorige commissievergadering en ook de raadsvergadering aan de orde gehad. We hebben dat vastgesteld. Het is jammer dat die Lammers ziek was, maar volgens mij kan het nu geen agendapunt worden.
Dank u wel. Zijn er nog meneer Goslink?
Maar wat is nu het punt dan? Welk agenda, hoe heet het agendapunt? Wat gaat er dan?
De agendapunt heet eigenlijk een verzoek tot maatwerkgeluid windmolenpark. En dat is wat anders dan de geluidsnota die recentelijk is vastgesteld. Dat staat los van elkaar.
Dank u wel, duidelijk. PvdA, heeft u nog opmerkingen erover? Meneer Haagsma?
Ik heb er geen problemen mee, anders komt het via het vragenuur en we horen het wel. En misschien kun je er dan ook zelf nog wat over zeggen.
Meneer Voorburg.
Ja, voorzitter, ik ben het met de heer Suhlman eens dat het staat heel... ik zou bijna zeggen letterlijk, de geluidsnota die is vastgesteld. Dus ik denk dat een verdere discussie niet veel simpel en niet simpel is.
Dank u wel. Kijk eventjes naar GroenLinks. Meneer Hekkenberg.
Ja, daar willen wij ons ook bij aansluiten.
Dank u wel. Mevrouw Wiedijk.
Nou, als de fractie ONS zegt dat het er los van staat, dan lijkt het mij wel zinvol om het wel als agendapunt toe te voegen.
Prima. VVD.
We horen het wel.
Nu legt u het dus bij de voorzitter. We gaan agendapunt 6.3 opvoeren. Verzoek tot maatwerk, geluid, windpark. Dan gaan we over naar agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. Ik wil graag de agenda op deze manier vaststellen met agendapunt 6.3 als toegevoegd agendapunt. Kan iedereen zich daarin vinden? Dank u wel. Gaan we naar agendapunt 3, notulen van de vergadering van 30 augustus 2011. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Niet? Dan zijn ze bij deze vastgesteld.
Voorzitter, mag ik er iets over zeggen?
Dat mag u, meneer Haag.
Het zijn wel de laatste notulen die we in de commissie woonomgeving vaststellen, hè? Zou u er een klein ceremonieel afscheid van willen nemen?
Ja. Nou, u overvalt me een beetje ermee. Maar ik wil hem zo dadelijk wel even ook even door iedereen dan laten tekenen, als dat een leuk gebaar is. Dat iedereen hem even tekent, dat vind ik wel een leuke. Dus we laten hem zo dadelijk even rondgaan. Dan gaan we nu over naar het spreekrecht. Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekrecht. Dan gaan we naar het vragenhalf uurtje. En daarvoor zijn enkele vragen aangemeld. En ik zou willen beginnen met de vraag van de heer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. De eerste vraag die ik heb gaat over collectief particulier opdrachtgeverschap. De vorige commissie had ik dat ook al willen doen. Toen is dat een beetje tussen wal en schip geraakt. We hebben via de krant en via de persberichten kunnen vernemen dat in Ens en in Krijl nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld zijn dat de woningbouw op gang komt. Mijn vraag aan het college is, we hadden het in principe de afspraak gemaakt via een motie om in alle nieuwe bestemmingsplannen collectief particulier opdrachtgeverschap op te nemen. Het is ook een prachtige manier om starters op de woningmarkt de ruimte te geven om samen een project op te starten. Waarom heeft het college dat in Ens en in Krijl tot nu toe niet gedaan?
Meneer Schutte.
Voorzitter, ik denk dat ik daarop moet antwoorden dat wij dat in principe in bestemmingsplannen opnemen en ook gedaan hebben. Meestal leest de heer Haagsma de stukken zeer minutieus. Dit keer is dat wat ontgaan. We hebben zowel in het bestemmingsplan Krijl als in het bestemmingsplan Ens. En volgens mij ook in het bestemmingsplan Emelhagen, maar dat heeft een andere historie. In ieder geval in de twee dorpen hebben wij locaties opgenomen waar particulieren in gezamenlijkheid of samen met een aannemer, zelfs met een ontwikkelaar, een perceel kunnen kopen en daar gezamenlijk, collectief dus, ontwikkelen. En dat kan zo zijn, dat kan zelfs zijn een appartementgebouwtje, maar het kan ook zijn dat er zelfs een rijtjes locatie wordt gebouwd. En dat kan in collectief particulier opdrachtgeverschap. Wij hebben ook in de nieuwe bestemmingsplannen hebben wij de projectontwikkelaars voorlopig buiten de deur gehouden.
Maar gaat u dat, want dat mis ik dan in ieder geval, gaat u dat ook breed via de pers communiceren? Want ik denk dat alle voorbeelden in het land, dan gaat het juist om kleine kernen waar jongeren graag in het dorp willen blijven wonen, dat ze op die manier inderdaad enthousiast gemaakt moeten worden. Want ik geloof niet dat al die jongeren de bestemmingsplan minutieus lezen.
Nee, wat wij doen bij de toelichtingen op bestemmingsplannen, melden wij dit. In Krijl zijn daar ook vragen naar de gemeente toegekomen en naar mij toegekomen. Wat kunnen wij? zowel ouderen die een appartementgebouw willen stichten als jongeren die met z'n vieren een rijtje van vijf willen bouwen, waar de aannemer dan bijvoorbeeld ook een deel in heeft. Is allemaal niet gerealiseerd, maar de vragen zijn er duidelijk. Ik kijk even naar collega Ruijvrok, die gaat, dacht ik, over twee weken naar Ens. En hij zal ook ongetwijfeld daar in de informatie zorg dragen dat dit punt aandacht krijgt.
Keurig. En dan hopen we dat de jongeren de draad oppakken. Een andere vraag.
En de ouderen, heer Haas.
Dat de nieuwe bewoners de draad oppakken. Voorzitter, het is een goed gebruik dat wij bij regelmaat als commissie woonomgeving geïnformeerd worden over de voortgang van de bestemmingsplannen. Het laatste overzicht wat wij gekregen hebben dateert van 16 mei 2010. Is het mogelijk dat het college van de voortgang van die bestemmingsplannen aan ons als commissie een update geeft, zodat we weten hoe ver we nu met al die bestemmingsplannen zijn?
Ja, meneer Schutte.
Ik ben even verrast dat u die updates niet hebt. Ik heb toegezegd dat u die zou krijgen. Ik ga daar dus volgende week, of morgen gelijk achteraan, want ik heb de laatste update volgens mij van september of augustus, een van de twee. Die krijgt u dus deze week nog in uw postbakje.
Dank u wel, meneer Haagsma. Uw volgende vraag.
Die gaat over een ander onderwerp. Wij hebben als commissie, ik denk in deze periode of net nog in de vorige periode, de informatie gekregen van het college dat bestemmingsplan buitengebied en de structuurvisie en plan MER even stopgezet waren. Informatie die we gekregen hebben bestond voornamelijk uit, laten we maar zeggen, een zienswijze ingediend door de provincie Overijssel en een zienswijze ingediend door de provincie Flevoland. Dat was reden voor het college om te zeggen van we maken even een pas op de plaats. Nu heb ik in een memo over dit onderwerp gelezen dat het college daar een evaluatie van gehouden heeft van het proces van de totstandkoming van deze twee plannen. Ik vind dat een compliment waard dat je als college op die manier even over je schouder kijkt. Ik zou u willen vragen om die evaluatie ook aan deze commissie aan te bieden, zodat we hem in de commissie kunnen bespreken. Op die manier kunnen wij als commissie ook onze controlerende en misschien ook wel lerende rol beter spelen dan wanneer dat alleen maar in de informatiekamer ligt. Ik zou ook graag willen weten van het college waarom ze niet de raad verder hebben geïnformeerd dan alleen maar te zeggen er zijn twee zienswijzen binnengekomen van twee provincies en dat was eigenlijk de hoofdreden. Als je de memo leest dan valt daarin ook iets te zeggen over het bestuurlijk handelen en over hoe er binnen dit huis met dit onderwerp omgegaan is. Ik zou van u willen weten of u het aan wilt bieden aan de commissie ter bespreking en een reactie op de vraag die ik stelde.
Meneer Schutte.
Voorzitter, de heer Haagsma begint met een foute constatering als het gaat over zienswijzen. We hebben meerdere zienswijzen gekregen, zowel in verschillende trajecten, waarvan de provincies een vrij zware, met name provincie Overijssel, een zeer zware zienswijze indiende. En waarin ook Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het RCE, ook een aantal opmerkingen had. Die wij zeker zo zwaar rekenen. Plus een aantal, laten we zeggen, technische zienswijzen noem ik dat, die we dan nog vaak nog wel konden corrigeren. Wij hebben ook een groot probleem gekend met, en daar krijg je nog geen zienswijze van, maar je krijgt wel een advies van de commissie MER. Die vooral stoelde op verschillende zaken waar ik nu niet over uit ga wijden. Maar onder andere over het feit dat wij al een bestemmingsplan hadden en nog geen MER. Nou, we hebben al 40 jaar een bestemmingsplan en toen bestond er nog geen instituut als commissie MER. Maar daar hebben ze een probleem mee gehad. Maar vooral met het feit dat wij een heel ruim bestemmingsplan buitengebied hebben als schaduwintensieve veehouderij. En dat we daar weigerden om te doen alsof al die veehouderijmogelijkheden zouden worden ingevuld. Dat was een optie die gewoon niet realiseerbaar is. Dus dat is één punt, er waren duidelijk veel meer zienswijzen. U vraagt waarom niet meer info. Volgens mij hebt u de info gehad die wij ook hebben. Dat was bij de vertrouwelijke memo die in de leeskamer heeft gelezen. Ik wil best met u discussiëren over de kennis die u kunt halen uit uw memo. Maar ik denk dat het niet per se noodzakelijk is om deze memo, waar ook namen worden genoemd, om die met name al in het openbaar te bediscussiëren. Ik heb wel aangeboden om met u te praten over de memo. En dan laten we zeggen dat we wat terughoudend zijn met het noemen van allerlei namen. Dus de openbaarheid heb ik er, laten we zeggen, bijna helemaal opgelegd. U stelt ook dat bestuurlijk best een aantal dingen zijn te melden. U stelt ook binnen de organisatie. We hebben in die nota hebben een vrij scherpe, nee laat ik het anders zeggen, een vrij intensieve analyse van alle spelers die met dit thema bezig zijn geweest hebben gemaakt. Maar in dat stuk staat volgens mij ook heel duidelijk in een aantal dilemma's. En dat heeft ook te maken met MER en met het feit dat bijvoorbeeld het toetsingskader van de commissie MER tussentijds is gewijzigd. Het is dus een hele brede scala aan zaken. De belangrijkste is toch geweest dat wij het bestemmingsplan buitenlandelijk gebied en de structuurvisie, zoals we hem opgesteld hebben, niet houdbaar achten in verband met stikstof, dus met MER, maar ook met de provincies en in verband met beoordeling van onder andere provincie en Rijksdienst voor cultureel erfgoed als het gaat over de landelijke randvoorwaarden. Ons is verzocht om dat beter uit te werken en dat was ook de reden dat wij een pas op de plaats hebben gemaakt, een pas op de plaats. Dat er dan hier en daar ook zaken zijn aangemeld van het had beter gekund, dat geef ik volmondig toe. Het is vaak wel achteraf te constateren, wat achteraf ook is te constateren, dat het een bijzonder moeilijk proces is geweest. Nou, en dat kan altijd alles beter. Maar om dat nu volop in de commissie te bespreken, ja, u gaat daar uiteindelijk over. Maar volgens mij hebben wij met evaluatie u voldoende geïnformeerd.
Dank u wel, meneer Haarsma.
Ja, voorzitter, ik vind het verrassend dat de heer Schutte begint met in zijn opening met in ieder geval te zeggen dat ik een fout heb gemaakt. Ik heb niet geprobeerd om volledig te zijn in het melden van welke zienswijzen er allemaal binnenkwamen. Maar in deze commissie hebt u gezegd, die twee van die provincies, die zijn wel in ieder geval de aanleiding om even pas op de plaats te maken. Ik denk dat je als organisatie, maar ook als raad, als je een dergelijke memo leest, met elkaar na moet denken over op welke manier je dan beter vorm en inhoud zou kunnen geven aan het begeleiden van het proces. En dat is in eerste instantie natuurlijk de verantwoordelijkheid van het college. Maar als raad zouden we daar ook lering uit kunnen trekken en met het college meedenken als het gaat om de fasering van het tot ontwikkeling komen van dit soort bestemmingsplannen. Want nu heeft het mij in ieder geval overvallen, maar ik ben een beginneling natuurlijk. Dus dat betekent dat op het moment dat je zoiets leest, dat je denkt van waarom heb ik dat niet gezien? Maar dat zal de rest dan niet gehad hebben. Ik vind het nogal duidelijk dat in ieder geval in de bestuurlijke aansturing, dat u constateert dat als u eerder bij die Raad voor het Cultureel Erfgoed over de vloer had gekomen en bij de provincies, dat die zienswijzen er misschien wel anders hadden uitgezien. En dan denk ik van, ja, daar betalen we dan leergeld voor, wat ik liever had willen voorkomen, maar misschien dat u dat in de toekomst dan kunt doen. En ik vind het jammer dat u hem niet wil bespreken, maar als de rest van de commissieleden daar niet op reageert, dan ben ik een eenling hier en dan heb je zeker niet de meerderheid.
Dank u wel, meneer Haarsma.
Ik had nog één vraag
over. En uw laatste vraag?
Ja. Die gaat over het bestemmingsplan Emmeloord Centrum. Nou, we hebben een dag achter de rug waarin de informatie op de radio en in de pers ons van alle kanten om de oren komt over de hoeveelheid winkelvloeroppervlak en over hoe winkelcentra er in de komende 10 jaar uit zullen zien. Of u moet niet naar Radio 2 luisteren en geen Stentor lezen. De vraag die ik daarover heb, dat is hoe zit het met de oorspronkelijke planning? Loopt die uit? Want in mijn beleving en in de stukken die ik heb, was er afgesproken dat medio 2010 in ieder geval Zinken zou gaan bouwen. Nu begrijp ik dat Zinken, waarschijnlijk ook omdat het een marktpartij is, misschien wel nadenkt over de omvang van het kantoor dat ze willen gaan realiseren. Op zich denk ik dat dat een hele verstandige gedachtegang is, dat je daar eens over nadenkt. Maar weet het college waarom dat nog niet verder is? Dat zou ik graag willen weten.
Dank u wel. Meneer Ruifrok.
Er is regelmatig contact uiteraard tussen het college en Zinken, omdat wij met de firma Zinken een afspraak gemaakt hebben. En die afspraak is eigenlijk op 2 dingen gericht. Eén, dat zij zodanig op tijd hun huidige pand verlaten dat we bouwrijp kunnen maken, kunnen slopen in het geval van Zinken en op de deel kunnen starten. Zoals u weet is startbouw medio volgend jaar voorzien inmiddels in de planning. Dat kunt u overigens ook uit afleiden uit het feit dat u straks op 10 november met elkaar gevraagd wordt het bestemmingsplan voor Emmeloord Centrum vast te stellen. En als je dan doorrekent, dan komen we medio volgend jaar met bouwen uit. Al onze inspanningen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat in elk geval er dan ruimte voldoende is om te bouwen. En om de firma Sinken te houden aan de afspraken zoals we die oorspronkelijk met elkaar hebben gemaakt. Er zijn mij geen formele signalen bekend dat we dat niet halen. Maar het vraagt wel, zeg ik een beetje cryptisch, een situatie van voortdurend overleg. En het baart mij ook wel enige zorgen dat het overleg tot op dit moment niet tot een heel concrete afspraak heeft geleid. Maar u mag van mij aannemen dat als er zich een situatie zou aandienen waarbij we werkelijk vrezen dat die termijnen in het geding komen, we uiteraard met een goede oplossing komen conform, laten we zeggen, de afspraak dat we op tijd de zaak daar vrij moeten hebben en moeten kunnen bouwen. Nogmaals, alles is gericht op het handhaven van de gemaakte afspraken en het beweegt zich wat mij betreft tot op dit moment binnen de termijnen. Maar ik maak mij enige zorgen over die ontwikkeling.
Meneer Haasma.
Voorzitter, een korte reactie nog. Ik ben jammer genoeg niet in de gelegenheid geweest om een cadeautje voor de wethouder mee te nemen naar deze vergadering. Maar ik had hem willen aanbieden het boek Rijdende treinen en gepasseerde stations. Maar misschien kent u het. Het is een boek wat geschreven is door twee mensen uit twee schrijvers, de Vries en Bordewijk. En die schrijven over een ramp, een flop, een fiasco. Dat klinkt nogal demotiverend, maar het enige wat ze gedaan hebben, dat is naar het overheidsdenken, het consensusdenken van een overheid kijken, om te zien hoe die overheid op een gegeven moment in een bepaalde tunnel terechtkomt en niet meer bereid is om buiten die tunnel nog eens iemand om advies te vragen. Kenmerken die ze opnoemen, dat is sommige alternatieven worden bij voorbaat uitgesloten, doelstellingen worden onvoldoende kritisch benaderd, er wordt niet stilgestaan bij veranderingen in de tijd, er wordt niet stilgestaan bij niet eerder voorziene risico's van een eenmaal gekozen oplossing en zo gaat het nog even door. Maar het zou hele boeiende literatuur zijn op een herfstavond om eens te kijken of je dat boek ook zou kunnen gebruiken als een soort van spiegel voor Emmeloord Centrum. En ik denk dan altijd, bezint eer ge begint met alle veranderingen die we in deze tijd meemaken. En het is een aanrader, denk ik, wethouder Ruijverhoek.
Dank u wel. Ik zal meneer Ruijverhoek nog even vragen of u toch nog belangstelling heeft voor het boek. Dan kunt u me alsnog overhandigen. Meneer Ruijverhoek.
Ja, voorzitter, ik heb sowieso voor boeken altijd belangstelling. Ik lees graag en ik lees ook heel graag over onderwerpen die zich bemoeien met de manier waarop ik mijn werk moet doen. Dus ik ben uitermate geïnteresseerd. Als de, laten we zeggen, aanbeveling van de heer Haasma voor dit boek beoogt om een soort suggestie te wekken omtrent het verloop van het project Emmeloord Centrum, dan moet ik daar wel afstand van nemen. Want volgens mij werken wij met heel veel zelfkritiek en met heel veel flexibiliteit en ook bewegend vermogen aan de voortgang van dat project. Met eigenlijk maar één doel voor ogen. Dat is namelijk een met elkaar gemaakte afspraak om het centrum van Emmeloord een hele grote economische en aantrekkelijkheidsimpuls te geven. Ook inderdaad te realiseren. En ik kan u verzekeren dat met al die flexibiliteit en al die aanpassingen en al dat steeds kritisch kijken naar wat zich voordoet, we nog steeds op koers zijn. Dus ik wil het boek heel graag lezen. Ik hou ook van spiegeltjes voorhouden en nadenken en ook bij mezelf te raden gaan. Dus ik hou mij wel aanbevolen. Ik vind het vooralsnog niet van toepassing op project Emmeloord Centrum.
Dank u wel. Laatste woord nog even voor meneer Haasma.
Dat is het verschil van mening wat de heer Ruijverhoek en ik hebben. Want als je met een DPO van 2006 in 2011 met alle gewijzigde omstandigheden nog steeds denkt dat dat de beste mogelijkheid voor dit moment is, dan hebben we daar in ieder geval verschil van mening over.
Ja, dank u wel. Dan ga ik nu over naar de CDA. Meneer Soelman.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag over megahome en de woningbouw in Marknisse. Ik herinner me dat we zo'n 2,5 jaar geleden een uitgebreide presentatie hebben gehad van megahome. Daarin werd aangekondigd de nieuwbouw. 2,5 jaar geleden, we hebben in die tussentijd eigenlijk niets meer gehoord. En ik ben erg benieuwd wat de huidige status is wat betreft megahome en woningbouw in Marknisse.
Meneer Schutte.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan er een heel lang verhaal over houden, vergadering, zo man. Dat wil ik niet doen. Ik wil het in een paar
schetsend aangeeft. Wij hebben met Megahome hebben wij in de tijd, en dan praat ik al over 2008 denk ik ongeveer, hebben wij afgesproken. Zij hebben de grond. Zij hebben vaak kritiek op dat bestemmingsplanprocedures lang duren. Zij konden bestemmingsplannen maken. We hebben toen afgesproken en we hebben daar ook een overeenkomst over dat zij met gezwinde spoed een bestemmingsplan zouden maken voor hun eigen grondgebied. Natuurlijk onder goedkeuring van ons, van de gemeente Noordpolder. We hebben daarbij ook afgesproken dat we een aantal kaders met elkaar zullen hanteren. En die kaders die zijn ook in een intentie of in een samenwerkingsovereenkomst verwoord. Het heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd voordat men met enig geluid naar buiten kwam, terwijl wij ze wel gemaand hebben om voortgang te maken. De stand is nu zo dat ze eind vorig jaar is er een eerste schets gekomen die aan een aantal essentiële zaken niet voldeed. Onder andere aan het feit dat alle bestemmingsplannen vanaf juli 2008 digitaal moeten worden aangeleverd. Hadden zij nog nooit van gehoord, dus dat was ook al een hikje. Later bleek ook dat zij de tekst nog niet voor elkaar hadden, terwijl ze dat zo bijna konden overschrijven van het bestemmingsplan ENS. Kortom, men blijkt niet in staat om echt een bestemmingsplanprocedure te volgen, in ieder geval om een plan te schrijven. Inmiddels is daar een nieuwe planoloog op gekomen en wij hebben vorige week hebben wij een nieuwe stedenbouwkundig plan gezien. Een plan waarin wij moesten constateren dat de op een aantal onderdelen nog niet goed is. Als wij afspreken dat we 132 woningen beogen en er staan in één keer 146 woningen in. Dat soort zaken. Of dat de parkeerplaatsen op een hele vreemde zaak plaats liggen. Wij hebben nu afgesproken dat wij aantal problemen tot ongeveer 3 à 4 punten hebben ingedikt. En daar vindt de komende weken overleg over. Zij moeten nog wel een toelichting schrijven, dus een bestemmingsplan in tekst schrijven. Daar ligt er nu eentje, die is van oktober 2010. Maar ik verwacht nou toch dat we eind van dit jaar Megahome zover te hebben dat zij een plan hebben wat in procedure kan worden gebracht. Maar het duurt vreselijk lang. En het blijkt gewoon dat ze of geen haast hebben, of het gewoon niet kunnen.
Dank u wel, meneer Soelman. Is dat voldoende?
Ja, ik heb nog één vraag. Hebt u een middel om daar druk op uit te oefenen, of is dat niet aanwezig?
Meneer Schutte.
We hebben in theorie hebben wij daar een middel op. Wij kunnen gewoon zeggen, kijk, wij hebben in die overeenkomst hebben wij afgesproken dat zij het bestemmingsplan maken. Dat gebeurt wel vaker. Ook in onze gemeente niet, maar elders wel. Als ze dat nu niet doen, dan kunnen wij gewoon zeggen van de groeten, wij maken een bestemmingsplan voor u. En dan kun je via een exploitatieovereenkomst of via een gewone grondexploitatie hun ook dwingen alle kosten te betalen. Maar dan moeten wij er zelf weer aan beginnen. Maar wat niet verandert is de grondeigenaarssituatie. Namelijk Megahome blijft eigenaar. Oftewel, zij bepalen dan nog wanneer ze gaan bouwen. En ik heb de indruk dat zij niet echt haast hebben om in deze markt echt iets te gaan doen. Maar nogmaals, na heel veel praten en trekken, denk ik nu dat er een plan ligt. Als Megahome nog eens één keer er goed naar wil kijken, dat we in ieder geval over de uitgangspunten eens zijn. Nou, en dan moet de tekst, die moet volgens mij door hun opsteller zijn, althans, daar ga ik nu even vanuit. Maar de druk die we hebben is niet anders dan wij het proces helemaal over gaan nemen. Maar het betekent dat wij dan opnieuw beginnen en dan ben je ook weer een jaar verder. We zijn nu zover dat ik ervan uitga dat ze er nu uitkomen.
Voorzitter, even een aanvullende vraag. Betekent dat dan dat de termijnen die zijn gesteld in de overeenkomst niet duidelijk zijn afgebakend? Waardoor zij steeds de ruimte kunnen nemen en krijgen om daarmee te wachten met uiteindelijke planologische ontwikkeling?
Er zijn een aantal termijnen in het contract tussen gemeente Roospolder en Megahome gesteld. Maar die hebben vooral te maken met, laten we zeggen, de uiterste termijn die wij hebben om een alternatief plan zelf te gaan ontwikkelen op een ander terrein. Maar niet om Megahome, laten we zeggen, naar voren te halen. Ik heb er eerlijk gezegd ook nooit rekening mee gehouden dat een ontwikkelaar, en dit is toch niet echt een kleintje, zoveel moeite had om een bestemmingsplan te maken.
Tot slot, voorzitter, want ik proef dan toch een beetje dat het een afwachtende situatie wordt, dat u niet kunt ingrijpen. Is het niet zo dan dat u het dan toch naar voren moet halen en dan zelf maar het initiatief alvast zou moeten gaan pakken? Willen we eigenlijk in 2014 daar een schop in de grond hebben?
Wij hebben geen afwachtende houding. Men heeft, laten we zeggen, af en toe zijn er zeer geïrriteerde gesprekken over de wijze waarop wij hen proberen op te jagen. Wij doen dit ook bewust, om hun in de gang te zetten. Waarom nu in deze fase, nu dat ze zover zijn, nu nog te gaan zeggen waar ze gaan het zelf ter hand te nemen, lijkt mij niet verstandig. Dan kun je zeggen, had het dan eerder gedaan, maar dan heb je weer de afweging, neem het hun niet te vroeg uit handen, dan krijg je dat verwijt weer. Dus dat is altijd een afweging wanneer je, laten we zeggen, de stekker eruit trekt. Ik heb nu het idee dat wij binnen een maand een bestemmingsplan hebben, wat dan dat moet dan inhoudelijk nog een keer goed beoordeeld worden, wat dan via het college aan u kan worden aangeboden.
Prima, dank u wel. Dan wil ik naar de VVD, de heer Wieninga.
Dank u wel, voorzitter. Het is al eerder in orde geweest vanavond, het bestemmingsplan buitengebied. Ook mijn vraag gaat daarover. Vanuit de pers is er een signaal naar buiten gekomen dat er eind 2011 een werkbaar plan komt te liggen voor de vergunningverlening rond het beschermende natuurgebieden. Met name door aanpassing van het pasbeleid, de programmatische aanpak stikstof. Een toezegging die staatssecretaris Bleker in de Tweede Kamer heeft gedaan. Mijn vraag aan de wethouder is of het nu op zicht komt op goedkeuring en invoering van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied in onze gemeente.
Meneer Schutte.
Het PAS is nog steeds in de fase van onderzoek en onderhandelingen tussen Rijk en provincie. Daar ligt de discussie op het ogenblik. Ik heb de indruk daar zitten wel vorderingen in. Ook wel vorderingen, en dan hou ik echt een slag om daar, maar ik wil daar toch maar een beetje optimistisch geluid laten horen. Waar een ontwikkeling in zit die ons waarschijnlijk wel gaat passen. Is niet helemaal zeker, maar goed, ik ben optimistisch. Het probleem is alleen, als het Rijk er zelf uit is, dan hebben ze wel veel gepraat met de provincie, maar dan moeten de provincies onderling er nog een keer weer uitkomen. En als die eruit zijn, dan moeten wij er nog een keer met de provincie uitkomen. Kortom, daar gaat nog heel wat tijd mee verloren voordat wij echt een adequate oplossing voor het PAS hebben. Dat betekent dus ook dat we, zolang we dat niet hebben, we werken nu gewoon door, maar dat we het element stikstof, en stikstof is een belangrijk onderwerp als het gaat over bestemmingsplan landengebied, inclusief structuurvisie, inclusief het planmer, of het mer moet ik zeggen. Maar dat laten we niet allemaal wachten tot het één is, we werken gewoon door. Maar de termijnen die we wel eens genoemd hebben, dat kan ik wil daar binnenkort ook wel een keer met u naar u toe komen, maar die zullen wij drastisch gaan bijstellen. Dan zult u zeggen van lopen dan niet veel ondernemers vast? En we hebben straks bijvoorbeeld ook weer een agendapunt waar we proberen daar waar ondernemers vast gaan lopen om die op te lossen. Ik kan u ook melden dat wij nu een aantal veehouderijbedrijven die niet hele grote uitbreidingen hebben, maar zeg maar stalaanpassingen, lichte uitbreidingen, dat we die ook in overleg met de provincie Overijssel nu tot een bouwvergunning hebben gebracht. Dus de knelpunten, die hebben wel even gehangen, maar ik heb ook het idee dat ze er langzamerhand weg hebben. Ik heb vandaag nog aan onze eerste medewerker gevraagd, die dus feitelijk de bestemmingsplannen uitvoert, Peter de Jager. Ik zeg, hoeveel knelpunten heb jij nu nog in je portefeuille waarvan je zegt van, dat hadden we opgelost als we nu een bestemmingsplan hadden gehad. En dat zijn de knelpunten waarvan burgers en ondernemers haast hebben. En die hebben we bijna allemaal opgelost en er zijn nog een paar burgers die hebben een woningbouwplan wat dan iets te dicht bij de grens komt, wat opgelost zou kunnen worden. Nou, daar heb ik nu van gezegd van, dat ga ik dan gewoon samen met u of samen met het college oplossen. Dus de knelpunten die er lagen, en die zich daarna nog ook gemeld hebben dat ze voorrang wilden hebben, die zijn in wezen allemaal opgelost. Dus dat loopt allemaal wel. Maar wij hebben best, wij hebben best veel aandacht nodig, maar ook overleg nodig hoe we met dat verdraaide probleem van die stikstof omgaan. Maar ik ben blij dat de provincie Overijssel nu heeft gezegd van kleine uitbreidingen, kleine aanpassingen vragen wij geen NB-vergunning, natuurvergunning voor. Dus met veel praten en met veel overleg, ik zucht er bijna van, komen toch de knelpunten voorbij.
Dank u wel. Duidelijk. Dan ga ik naar de laatste vraag stellen voor vanavond en dat is de heer Schutte.
Dank u wel, voorzitter. Maar mijn vraag is komen te vervallen.
Mevrouw Wiedijk, u had ook nog een vraag. Neemt u mij niet kwalijk.
Ja. Onlangs heeft het college besloten om een budget van 100.000 euro aan te wenden voor het treffen van geluidwerende voorzieningen aan huis aan de Konijnenjagersstraat en de Espelenlaan. De Vrije Pondenmensen hebben daar schriftelijke vragen gesteld over deze bijzondere geste van de gemeente. Mijn vraag nu betreft het antwoord van het college op de vraag wat de relatie is tussen de geluidwerende voorzieningen en de uitvoering van de plannen die door vaststelling van bestemmingsplan de deel mogelijk worden gemaakt. Het college zegt, ook zonder uitvoering van de plannen op de deel is een reconstructie van de wegen noodzakelijk, gezien de huidige en in de toekomst toenemende verkeersdruk. De link met de vaststelling van het bestemmingsplan zit in onder de toren Espelenlaan. De aldaar geplande rotonde wordt mogelijk gemaakt door vaststelling van bestemmingsplan de deel. En dan komt het, indien het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, dienen hier andere oplossingen voor gevonden te worden. Mijn vraag is, wat zouden die oplossingen kunnen zijn?
Ik kijk even naar het college. Ze zijn zover.
Ja, voorzitter. Als een van die andere oplossingen zou kunnen zijn dat je nog weer een apart bestemmingsplan vaststelt om dit te kunnen realiseren. Maar zoals in de beantwoording staat, er is wel degelijk een link met het bestemmingsplan de deel. En daarnaast, als de verkeerssituatie zich zo ontwikkelt zoals die nu doet, is het gewoon nodig, ook zonder ontwikkeling op de deel. Dus er is wel een link, tegelijkertijd is er ook een apart verhaal. Maar dat moet dan apart, stel dat het bestemmingsplan de deel niet zou doorgaan, dan moet het apart worden vastgesteld.
Oh, ik had het eigenlijk begrepen van dat eventueel het zo zou kunnen zijn dat die rotonde niet doorgaat en dat daar een andere oplossing voor gevonden moet worden. Dat is niet het geval?
Nee, ik denk het niet.
Ja, ik denk het niet, maar dan moet ik toch even kijken. De aldaar geplande rotonde wordt mogelijk gemaakt door vaststelling van bestemmingsplan de deel. Indien het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, dienen hier andere oplossingen voor gevonden te worden. Dan gaat het toch over de rotonde?
Ja, dat zit in die procedure. En als het bestemmingsplan de deel dus onverhoopt niet door zou gaan, dan moet je hier een aparte oplossing voor bedenken. Om toch die rotonde te realiseren en ook die geluidswerende maatregelen te kunnen realiseren. Nogmaals, dat is een aanbod naar de bewoners, geen verplichting, maar gelet op de verkeersontwikkeling wel een goede geste, denk ik, van het college naar de bewoners toe.
Oké, maar dus die rotonde die gaat hoe dan ook door. Dus dan wordt er gewoon een aangepaste procedure bij verzonnen?
Ik denk dat de huidige situatie heel erg uitwijst dat die rotonde nodig is. En dan zal er inderdaad een procedure worden gestart om dat toch te realiseren.
Prima, volgens mij is het antwoord helder. Dan wil ik nog even meneer Haarsma melden dat alle handtekeningen erop staan. Dus hij kan zo het archief in. En dan gaan we verder naar agenda punt 6. Punt 1, dat gaat over het afvalbeleid. En wethouder Poppen heeft het verzoek ingediend om u eerst nog even 5 minuten te mogen toespreken. En daarvoor geef ik u nu het woord.
Ja, voorzitter, hier ligt voor u het afvalbeleidsplan. Een plan waar we met veel genoegen aan gewerkt hebben. En we dan kijken naar Marcel van Brussel en Cornelissen. Het is denk ik gelet op de situatie die we vandaag de dag hebben in de markt van grondstoffen. Denk ik is dit een heel mooi plan. Waarom een plan? Ik wil even schetsen de weg hier naartoe. En ook heel even kort ingaan op het plan zoals dat hiervoor ligt. De gemeente heeft een inzamelplicht. Dat is een waarheid als een koe. En daar kan ik ook verder niet zoveel van zeggen. Het is gewoon wettelijk verplicht dat wij het afval inzamelen bij onze burgers. Daarnaast zie je dus dat, gelet op de huidige situatie, dat het ook geweldige kansen biedt. En ook veel ontwikkelingen kent. En we proberen dus nu echt te kijken van nou, het is een plan met een looptijd van 10 jaar. Dus best wel lang. Het is een plan op hoofdlijnen. Dat betekent dus dat we niet alles kunnen voorzien, want het is een markt die enorm in beweging is. Het is ook van belang voor onze inwoners. Waar zijn we voor in de weer? Voor onze inwoners. Dat niet alleen het afval zo goed en zo efficiënt mogelijk wordt ingezameld, maar dat het ook gebeurt voor de laagst mogelijke kosten. Want ja, die taak heb je tenslotte als gemeente. Ja, de kosten, het budgetrecht en de tarieven, ja, die proberen we daar dus in te betrekken en ook zo goed mogelijk vast te stellen. Dan het proces tot hiertoe. In oktober vorig jaar zijn we gestart met de collegebeslissing. Daarna hebben we in november de themadiscussie gehad, of de thema bijeenkomst met u als raad. Daarna is in de raadscommissie in afgelopen maart de discussienota voorgelegd. Het burgerpanel is geweest, daar hebben we ook enorm veel reactie op gehad. En ook ja, die hebben we ook zo goed mogelijk proberen te verwerken. En dan ligt nu het afvalbeleidsplan voor u ter besluitvorming. Gelet op alle inbreng die er is geweest, staat bovenaan duurzaamheid. We willen graag meer afvalscheiding. En ja, er zijn ontzettend veel stoffen die we vandaag de dag kunnen hergebruiken. Je zou bijna, ik heb al eens voorgesteld aan iemand van, je zou dit plan zou je geen afvalbeleidsplan moeten noemen, maar je zou het een grondstoffenbeleidsplan moeten noemen. Want daar gaat het ons om, grondstoffen. Het tweede is de kosten. Ja, we willen een stabiele afvalstoffenheffing. Dan kun je zeggen van ja, gelet op alle signalen, dan kan die afvalstoffenheffing toch wel naar beneden. Nou, we zijn voorzichtig, want de markt is grillig. Het is een wereldmarkt, prijzen lopen op, maar het hangt heel veel af van ook de prijzen van fossiele brandstoffen, van energie. Dus we zijn voorzichtig, we gaan uit voorlopig van een stabiele afvalstoffenheffing. Want ook als je gezamenlijk gaat inzamelen, dan nemen we ook de kosten van het inzamelen, of apart gaat inzamelen, nemen we uiteraard ook de kosten van het inzamelen toe. We kiezen daarnaast voor een positieve vorm van DIFTAR. DIFTAR is wat een beladen term in menig gemeenteland. We hebben nog misschien wel op het netvlies dat Urk het een tijdje geprobeerd heeft en dat daardoor in het gebied rondom Urk in onze gemeente veel zwerfafval voorkwam. Toch kiezen we wel voor DIFTAR, alleen dan de positieve vorm. We gaan belonen dat men zoveel mogelijk de grondstoffen scheidt, droog en herbruikbaar. Die proef die loopt op dit moment in Emmeloord. En we gaan, ja, stimuleren ook dat uiteraard is dat de gevolg natuurlijk, dat die hoeveelheid reststoffen zo klein mogelijk wordt. Dus ja, nogmaals even op dat DIFTAR, de oude vorm, laat ik het maar even zo zeggen, en de vorm die ik vandaag dan nog wordt toegepast, is eigenlijk heel erg ja, straffend, of nou ja, meer betalen als je meer aanlevert. Je moet weeginstallaties hebben op je apparatuur. Wij kiezen voor de positieve en de stimulerende vorm. Tenminste, ik hoop dat u daarvoor kiest. Maar wij stellen het voor. De maatschappelijke organisaties is een punt wat heel erg leeft. Want die hebben op dit moment best wel een belangrijke taak. En ja, wij willen dat wel verschuiven naar de taken die meer aansluiten bij de activiteiten. Je ziet op dit moment dat het aantal vrijwilligers wat terugloopt. Het wordt moeilijker om de inzameling voor elkaar te krijgen. Je ziet ook dat de hoeveelheid papier die ingezameld wordt ook afneemt. Ja, en daarnaast denken we dat er, want er zijn van de 28 organisaties, zijn er 19 scholen. En we denken dat daar ook kansen liggen om die te betrekken bij andere vormen van werkzaamheden die ze voor de gemeente zouden kunnen doen in dit verband. En dan denk ik aan educatie en communicatie.
Mag ik bij interruptie een vraag stellen aan de wethouder?
Ik vraag het even aan de wethouder of hij dat...
Ja, prima.
Ja, meneer Kleintijs.
Ja, dank u wel. De nummers 1, 2 en 3, weerspiegelt dat ook een bepaalde hiërarchie in de ambities en doelstellingen van het college?
Jazeker. Zo ze zijn voorgesteld ook in de thema, hoe heette die ook alweer, de themabijeenkomst. Daarin kwamen de eerste drie punten als meest belangrijke punten naar voren, zeg maar. Dat verslag hebt u ook kunnen lezen, denk ik. Duurzaamheid stond er op nummer 1 bij de reacties. Kosten nummer 2, maatschappelijke organisaties nummer 3. En zo is deze volgorde ook tot stand gekomen. Dan gaan we naar 4. We willen de inwoners willen we keuzemogelijkheden bieden en maatwerk. Zoals al gezegd bij DIFTAR, Ja, we willen de mensen kunnen belonen. Als je de proef kijkt die nu loopt in Emmeloord, drogen herbruikbaar. Nou, wij krijgen zoveel, naast ook wel kritiek bijvoorbeeld over de ophaalfrequentie, maar we krijgen zoveel positieve reacties van mensen die zeggen van, hey, ik heb te weinig aan die blauwe bak. Ik heb te weinig aan mijn GFT-container. Nou, dat is een ontwikkeling die we graag zien. En we zullen binnenkort ook evalueren om te kijken hoe we hier maatwerk kunnen leveren. Opdat de proef echt ook iets laat zien zometeen dat we kunnen gebruiken als we het verder willen uitrollen. Nou, die staat er niet op, maar nummer 5 wil ik toch wel even noemen. De gemeentelijke organisatie. Wij vinden het als gemeentelijke organisatie belangrijk dat wij de regie over het inzamelen en het verwerken van onze grondstoffen, dat we die regie zelf houden. En dat we ook het eigendom houden om, zoals gezegd, altijd weer dat doel, die laagst mogelijke kosten voor onze burgers. Nou, tot slot, hier ligt voor u een afvalbeleidsplan. Echt een afvalbeleidsplan op hoofdlijnen. Zodra het om uitwerking gaat, of zodra het om nader beleid gaat, zodra het om financiën gaat, dan komen we uiteraard bij u terug om daar nader invulling aan te geven. Dit is een plan op hoofdlijnen waarvan we denken dat we hier binnen dit raamwerk heel goed uit de voeten kunnen. En nogmaals, zoals gezegd, als er financiën of nader in te vullen beleid nodig is, komen we bij u terug. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poppen. Dan gaan we nu over naar de eerste termijn. Daarin kunnen de vragen worden gesteld aan de wethouder. Ik kijk even de kring rond. Volgens mij heeft iedereen, dus ik begin dit keer linksom. Begin ik bij de VVD.
Mevrouw de voorzitter. Ik wil eerst even complimenten maken voor dit fantastisch uitgewerkte plan. Het ziet er heel goed en heel leesbaar uit. Toch wel nog wat vragen over dit onderwerp. Ik hoorde net maatwerk, gedifferentieerde tarieven. U probeert inwoners te stimuleren om minder afval te produceren. En zo natuurlijk ook de kosten te reduceren. Maar de afvalstoffenheffing die maakt uiteraard onderscheid tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Ontstaat hierbij dan geen grote vorm van rechtsongelijkheid? Wordt het na verhouding niet veel duurder voor eenpersoonshuishoudens dan voor grotere huishoudens? We krijgen ook steeds meer eenpersoonshuishoudens. Hoe ligt het bij vergelijkbare gemeenten? En wordt hier in de toekomst nog iets op aangepast? Een ander onderwerpje waar ik op viel in dit document is in een andere gemeente is men 17 september begonnen met een proef om gescheiden afval in te leveren en daarvoor de mensen direct te belonen door middel van een pasje. U heeft zich beter georiënteerd, dus u bent waarschijnlijk bekend ook met het systeem. Bent u het niet met me eens dat dit een extra stimulans kan zijn voor burgers, maar ook zeker voor verenigingen om afval gescheiden aan te gaan leveren en zo heel snel te komen tot een optimale afvalscheiding in Noordoostpolder? En heeft u wellicht ook overwogen om het systeem hierin te voeren? Ten slotte over de maatschappelijke organisaties. Ik wilde eigenlijk voorstellen van kunnen we niet organiseren dat de papierinzamelingen bij scholen en verenigingen worden uitgebreid met bijvoorbeeld inzameling van plastics. En verder wil ik graag zien dat ook het voortonderwijs betrokken gaat worden bij voorlichting. Want behalve het basisonderwijs is denk ik ook heel goed dat het voortonderwijs gaat kijken bij de afvalverwerkingscentrale in Alkmaar bijvoorbeeld. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Wiedijk.
Wij vinden het ook een heel overzichtelijk en plan. Het maakt ook een hele volledige indruk. Eén vraag over wat als eerste ambitie genoemd wordt. De gemeente wil inwoners stimuleren om in 2021 minder afval te produceren. En dan staat er direct bij het kopje afvalpreventie van, ja, dat is een taak voor de landelijke overheid. Dus hoe wil de gemeente dan invulling geven aan die ambitie?
Dank u wel, de heer Hekkenberg.
Ja, ik heb 4 vragen. U geeft aan dat de besluitvorming over de tariefdifferentiatie volgt bij het vaststellen van de verordening over de afvalstoffenheffing. En tegelijkertijd staat er in de nota dat in 2014 een raadsvoorstel komt. Kunnen we dat niet dan in 2012, wanneer de afvalstofverordening wordt geactualiseerd, gelijk meenemen? Dat is de eerste vraag. U heeft het over tariefdifferentiatie op het gebied van het scheiden van afval. En wij willen voorstellen om dit ook met kwantiteit te doen. Dus minder afval is minder afvalheffing.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Aanvullen, want het laatste is mij niet duidelijk hoe je dat dan zou willen doen. Zou je daar eens toe willen lichten?
Nou, daar zijn verschillende systemen voor. In sommige gemeentes wordt er gewogen, maar dat is een vrij dure manier. Maar er is ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om met zo'n chip op de container dat het aantal legingen wordt geregistreerd. Dus als je minder afval produceert, wordt die minder vaak geleegd. En...
Maar u wilt dus naar een belasting toe van het afvalgewicht per huishouden toe en dat omslaan in een tarief?
Ja, wij vinden dat de vervuiler zou moeten betalen. Dus stimulans om minder afval te produceren. Daarbij hoort ook dat in het beleidsplan staan mooie doelstellingen als het gaat om scheiden. Maar de doelstelling met de hoeveelheid afval is om het gelijk te houden. Terwijl we denken dat het goed is, de doelstelling staat minder, maar cijfermatig is, als het gelijk is, is het de doelstelling gehaald eigenlijk. Dus wij pleiten ervoor om actiever in te zetten op een forse daling van de hoeveelheid afval. Door het te stimuleren om minder afval te produceren. Volgende vraag is in hoeverre u rekening heeft gehouden bij de financiële vooruitzichten met sterk stijgende brandstofkosten. En dan gaat het vooral over bij de onderinzameling. En vierde vraag is, u geeft aan dat er in 2021 een evaluatie plaats zou moeten vinden. U geeft ook aan dat de afvalbranche volop in beweging is. Dus waarom kiest u de vorm het volgende college... waarom kiest u er niet voor om het volgende college een tussentijdse evaluatie te laten doen?
Dank u wel. Meneer Voorberg.
Dank u wel, voorzitter. Namens onze fractie drie vragen. De eerste is eigenlijk, hoe moet ik tegen de ambities aankijken? En zeggen, ja, dat zijn ambities, maar vormen die ambities nu het beleidskader of de afvalscheidingsdoelstellingen? Onder het hoofdstuk 4, beleid. Met andere woorden, waar kunnen we het college op afrekenen? Of moeten we die ambities echt inderdaad als wat zachtere uitgangspunten zien? En de afvalscheidingsdoelstellingen echt als, meetinstrument? Ik zit er een beetje mee. Wat we nu echt vaststellen. Dat is vraag 1. Vraag 2 gaat ook een klein beetje in het verlengde van wat de heer Hekkenberg zei. Het verschil tussen het echte restafval in 2011 en 2021. Dat is gelijk. Dat is allebei 64 kilo per jaar. Terwijl u zegt van in percentage neemt het toe. Ja, dat is dan zo, omdat de totale hoeveelheid afneemt. Maar gaat u er dan niet voor om die hoeveelheid reststoffen zo klein mogelijk te houden? Dat heeft u zojuist ook nog gezegd. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat je in die doelstelling zegt dat je geen 64 wil hebben, maar dat 50 zal zijn of zo. En dat niet zozeer op dat percentage van 38% gaan zitten, want dat heeft u ergens van de best presterende gemeente vandaan gehaald, heb ik gezien. En in het verlengde daarvan ook mijn vraag, zou je geen onderscheid moeten maken tussen streefcijfers voor de bebouwde kommen en het landelijk gebied? Er zit toch best een verschil in. De GFT-containers heb je niet in het landelijk gebied. Dat zal wel zo blijven, maar dat blijkt niet uit de nota hoe daarmee omgegaan wordt. Maar dat verschil heb je sowieso. En misschien ook nogal dat je in de bebouwde kommen een veel hogere scheidingspercentage kunt realiseren omdat je meer voorziening hebt. Laatste vraag. Kunt u ook bevorderen dat in de toekomst binnen onze eigen gemeente een vergistingsinstallatie komt voor het GFT? Dat zou natuurlijk wel aardig zijn, dan hoef je er niet ver mee te rijden. Dat is ook duurzaam. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lammers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan het college voor deze nota. We kijken dan ook al belangstellend uit hoe uw nota morgenavond zal zijn over de recreatie in hetzelfde format, hopen we. Goed, voorzitter. Voor ons ligt de uitwerking van het afvalbeleidsplan en het betreft de uitwerking van hetgeen wij als politieke partijen ook hebben bepaald en hebben meegegeven aan dit college. Ook ONS heeft hier zijn keuze in gehad. En we beseffen heel goed dat het voor het college het zoeken is naar evenwicht en het maken naar keuzes voor de toekomst. Zeker als je spreekt over een nota, gelukkig deze gaat tot 2021. We zien ook uit de nota dat het huidige beleid al 5 jaar lang een redelijk consistent opbrengstresultaat laat zien. En van 2006 is zowel het afval, restafval, GFT gescheiden ingezameld, afval constant en de toeloop bij het afvalscheidingsstations eveneens redelijk constant. Maar, voorzitter, we hebben toch wel een paar vragen. Het college wil de vergoeding aan maatschappelijke organisaties verschuiven van inzamelingskosten naar communicatiekosten. En voor de ONS-fractie is dit niet de wenselijke weg. Wij vinden dat het college zelf wel kan communiceren via de media met haar inwoners. En wij willen de verenigingen niet in hun activiteiten van papierinzamelingen ontnemen. Dat hebben wij ook aangegeven als optie 4 toentertijd. Maar dat heeft namelijk ook weinig met de term duurzaamheid te maken. De huidige oud papierinzameling door vernoemde instanties zal echter niet passen bij de ambities voor afvalscheiding en voor een kostenefficiëntie, schrijft u op bladzijde 2 van de nota. Maar u wilt wel structureel 100.000 euro per jaar uitgeven aan communicatie. En dat terwijl 50% van die groep toch eigenlijk het normale inzamelingstraject wil behouden. Voorzitter, mijn vraag aan het college. Kan het college nog eens inhoudelijk toelichten hoe de verhouding is tussen de politieke ambities en het bereiken van een kostenefficiëntie enerzijds, en voor de afweging om de uitgaven versus communicatie anderzijds, namelijk 1/3 communicatiekosten op 450.000 euro, arbeids- en overheidskosten te gebruiken. Naar de mening van de ONS-fractie is dit onverantwoordelijk hoog. We willen ook graag de mening van de overige fracties hierin horen. Tweede is, kan het college ook aangeven waarom de kwijtscheldingscoëfficiënt, namelijk 225.000 euro per jaar, bedraagt? Kunt u niet nog eens scherp kijken naar het gebruik en toepassing van deze regeling? Want die drukt toch behoorlijk op de uitgaven. En het lijkt de ONS-fractie dat daar ook een steeds groter aantal mensen of meer aantal mensen daarvan gebruik van maakt.
Meneer Lammers, heeft u daar dan ook een vraag over of maakt u alleen deze opmerking?
Nee, ik vraag dus aan het college om daar toch nog eens kritisch naar te kijken naar de kwijtscheldingscoëfficiënt. Namelijk 225.000 euro wat er per jaar wordt kwijtgescholden aan mensen die in die regeling zitten. En ik wil toch vragen om daar een scherpe toetsing op te houden. Ten tweede wil ik een opmerking maken dat ik verheugd ben dat de heer Hekkenberg zegt dat de vervuiler betaalt. Want dan zal die ook eveneens meegaan. En dat is ook een verzoek van de ONS-fractie aan het college. Evenals de VVD dat heeft verzocht om een differentiatie in het afval ophalen te realiseren tussen 1, 2 en meerpersoonshuishoudens in de tarieven om te slaan. Ik ben benieuwd of daar volgens het GBA-systeem ook een eenvoudige methode voor te bedenken is. Ook graag uw reactie daarop. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. In de inleiding heeft de wethouder net mijn eerste vragen al beantwoord, namelijk welke van de 4 keuzes die ons als commissie voorgelegd zijn, komt nu het meest nadrukkelijk naar voren? Als je het leest, komen ze alle 4 een beetje naar voren, maar u zegt heel nadrukkelijk duurzaamheid op 1. Als ik de uitkomst van de commissiebespreking, als ik die gewoon qua raadsleden zou tellen, dan hebben 11 van de 29 raadsleden gezegd duurzaamheid op 1. En blijkbaar hebben dan 18 gezegd iets anders op 1. Of we onthouden ons nog even voor stemming, zoals de heer Goos van het CDA toen gezegd heeft. Dus waarom hebt u toch zo nadrukkelijk voor duurzaamheid op 1 gekozen? Ik wil mij eigenlijk beperken tot het bespreken van de ambities op bladzijde 7. Want ik heb het idee, en de heer Voorberg sprak er eigenlijk ook al over, als we hier nu zometeen onze handtekening figuurlijk onderzetten, dan betekent dat dat het college daarop gaat voortborduren. En daarom heb ik daar een aantal vragen over. Bij ambitie duurzaamheid 1.2, de gemeente wil dat de inhoud van de grijze container in 2021 minimaal 38% uit echt restafval bestaat. Is in die telling die u daarvoor hebt uitgevoerd dat het op dit moment 28% is, is daarbij eigenlijk ook rekening gehouden met datgene wat in het buitengebied gebeurt? Want als u daar ook sorteerproeven uitvoert, dan kan het best zijn dat door het ontbreken van die groene container in het buitengebied daar regelmatig toch groen afval in zit. Mijn boerenkoolstronken krijgt u namelijk ook. Bij ambitie 2.1, als het gaat om de kostenefficiëntie, het afvalbeheer betaalbaar houden. Nou, ik denk dat we daar allemaal achter kunnen staan. Daar doen we allemaal ons best voor. Maar dan zegt u ook dat u van 2011 tot 2021 het tarief niet wilt laten stijgen. Hebt u paraat wat het van 2001 tot 2011 is geweest? Want ik wil best wel ambities stellen, maar het moeten ook haalbare ambities zijn. Dus wat deden we van 2001 tot 2011? Bij 2.3 gaat het over de egalisatiereserve. We hebben met elkaar afgesproken dat dat 8% zou zijn. Ik heb daar een hele simpele vraag over. Stel u nou voor dat u behalve die 8% rond de 4 ton een plusje hebt van een ton. Wat doet u dan met die ton aan het eind van het jaar? Bij 2.4, de gemeente creëert een positieve vorm van tariefdifferentiatie. Korting bij afvalscheiding. Dat spreekt de politieke Unie heel erg aan. Dat vinden we positiever dan datgene wat een aantal fracties op dit moment zegt over we moeten gaan wegen of we moeten gaan chippen. We moeten kijken hoe vaak een container aangeboden wordt. Want we weten van omliggende gemeenten dat je daarmee ook zwerfvuil en vervuiling van de natuurgebieden in de hand werkt. Maar ik vraag me toch af hoe u dat nou in de praktijk brengt. Een voorbeeld bij de huidige situatie. Het buitengebied heeft geen groene container. Dat betekent dat u het hele buitengebied, zoals de heer Voorberg eigenlijk ook al zegt, al een positieve tariefdifferentiatie tegemoet laat komen. Nou, de maatschappelijke organisaties, daar heeft de politieke Unie denk ik al heel veel over gezegd. Ik ben nog steeds blij, / trots op de hoeveelheid mensen die op dit moment namens de gemeente al dat oude papier inzamelen en daar blijkt uit vraag- en antwoordspel ongeveer 100.000 euro uit de pot van het afvaltarief meesnoepen. Maar vergis je niet, die 100.000 euro is voor heel veel verenigingen misschien wel 20, 30, 40% van de jaarlijkse begroting. Nu zegt u dat u graag wilt dat die maatschappelijke organisaties in plaats van dat ze gaan inzamelen, gaan doen aan preventie. U wil ze voorlichtingsfolders en dergelijke laten maken. Dat betekent in ieder geval dat er meer oud papier op de markt komt. Maar in mijn beleving is het ook heel plat gezegd de bakker vragen of hij een varken wil slachten. Want het gaat erom dat deze mensen, die groepen vrijwilligers, volledig geoutilleerd zijn om dat oude papier op te halen. U weet van de proef in Marknesse hoe geweldig dat loopt. En in de evaluatie van de papiercontainers en de bespreking met de oud papiergroepen vorig jaar hebt u ook gezien hoe die blauwe pijl daar ver bovenuit komt. Dat de meest efficiënte manier van papier inzamelen is. Ik wil er een pleidooi voor houden dat u die mogelijkheid laat bestaan dat ze papier blijven inzamelen. U zegt maar, ze zamelen steeds minder papier in. Ja, maar dat gebeurt overal, want ook die economische crisis schijnt invloed te hebben op de hoeveelheid folders die we met z'n allen binnenkrijgen. En ik denk ook dat er een ander effect is. Op het moment dat de gemeente zegt van wij laten geen nieuwe inzamelaars meer toe, en de huidige inzamelaars worden wat onzeker over de toekomstkansen van deze groepen, dan krijg je automatisch een stukje demotivatie, terwijl je ze juist in het pak zou moeten helpen. Dus zijn ze toegerust voor die nieuwe taken of wordt het een soort van sterfhuisconstructie? Als laatste bij 4.2. Bij 4.2 zegt u de gemeente biedt per gebied, wijk, dorp, buitengebied een passende combinatie aan inzamelmiddelen. Nou, eigenlijk zou ik graag van u willen weten hoe u dat in de praktijk ziet. Want als dan bijvoorbeeld een dorp centraal zou kiezen voor wij blijven het oude papier inzamelen en daar ook de vergoeding voor ontvangen, zou dat bijvoorbeeld mogelijk zijn? En zojuist zei de heer Voorberg, zou het niet mogelijk zijn om hier een vergistingsinstallatie in de polder te krijgen. Ik zou u nog willen vragen om als college een andere taak op u te nemen. Er zijn gemeenten in Nederland waar op dit moment statiegeld wordt geheven op petflessen, en u weet waarom ze zo heten, en op blik. Ik zou gemeente Noordoostpolder willen aanmelden om mee te doen aan die vrijwillige proef die vooral ingezet is door de firma die die de emballagetoestellen vervaardigt. Omdat ik denk dat we daarmee een enorme component uit het vuil, maar ook van het zwerfvuil, weg zouden kunnen vangen.
Dank u wel, meneer Haagsma. Dan ga ik naar de heer Klein-Thijsink.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even stilstaan bij datgene wat de wethouder in het begin van zijn presentatie naar voren bracht. Namelijk dat dit een plan is, een beleidsplan is op hoofdlijnen. We praten over een periode van 10 jaar. En beslissingen die we nu nemen zouden dus in die 10 jaar tot uitvoering moeten worden gebracht. Dan ook binnen de kaders van dat plan. We hebben geprobeerd via voorafgaande schriftelijke vragen de raad in staat te stellen om zich terdege een keuze te laten maken tussen de verschillende routes die leiden naar de realisatie van de ambities. Want laat daar geen misverstand over bestaan. Wij zijn het roerend eens met de ambities die gesteld worden in dit plan. Duurzaamheid, beperking van afval, beheersing van de afvalstoffenheffing heffing, en waar mogelijk zelfs een verlaging daarvan, vinden wij zeker zaken die we willen nastreven. Alleen als we dan terugkomen bij de manier waarop, waarop het college denkt die doelstellingen en die ambities te realiseren, dan vinden wij het een beetje onbegrijpelijk dat een belangrijke alternatieve route niet in beeld wordt gebracht. En daarmee wordt de raad een keuzemogelijkheid onthouden waarover wij wel graag met de raad in discussie zouden willen. En dat is die route van Diftar. Nou wordt daar door diverse mensen hier in de zaal en ook, moet ik zeggen, de wethouder heeft daar een opmerking over gemaakt, toch een beetje negatieve klank aan meegegeven. Ik moet u zeggen, dat beeld had ik in het begin ook. Maar dan ga je eens onderzoeken wat er gebeurt in gemeenteland. En dan blijkt dat 36% van de Nederlandse gemeentes inmiddels een vorm van Diftar toepast. En ik zeg daar letterlijk bij een vorm, want er zijn verschillende varianten denkbaar. Afhankelijk van volume, ledigingen, gewicht. Al of niet gecombineerd met een bepaald vast recht.
Meneer Klein-Thijsink, wilt u tot uw vragen komen?
Mijn excuus, ik heb even een klein aanloopje nodig om die vragen in de goede context te plaatsen. En ik zal het proberen kort te maken. Het blijkt namelijk, en dat is wel de essentie van dit verhaal, het blijkt namelijk dat juist in die gemeentes de doelstellingen en ambities die het college voorstelt in dit document gecombineerd haalbaar lijken. Ik ga niet zeggen dat het Haarlemmerolie is, maar de resultaten die geboekt worden in die gemeentes die Diftar toepassen, die wijzen en op een beperking van het afval, en op een beter scheidingsresultaat, en op een lagere afvalstoffenheffing. Wij vinden het onbegrijpelijk dat die variant niet op tafel ligt vandaag, zodat wij ons daar een beeld over kunnen vormen. En de vraag is dus ook aan het college waarom de keuze gemaakt is voor alleen deze route en niet de Diftar-route zoals door veel gemeentes in Nederland wordt toegepast. Een tweede punt op hoofdlijn is dat het college stelt dat de afvalmarkt is in sterke beweging, zowel juridisch, maatschappelijk als technisch. En daar zijn we het van harte mee eens. Dat betekent ook dat we het op prijs zouden stellen als de gemeente zou willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, gebruikmakend van die technologische, die technische voortgang, om te komen tot een meer decentrale verwerking van de afval die wij hier produceren. Het ligt een beetje in het verlengde van eerdere vragen, die van de heer Voorberg en ik dacht ook de heer Haagsma zijn gekomen. Ik kan me herinneren, in het ontwerp duurzaamheidsplan wordt gesproken over de gemeente als regisseur van nieuwe ontwikkelingen. Op zoek naar coalities met partners en met partijen die daar een rol in kunnen spelen. We zouden het graag zien dat de gemeente met deze problematiek is probeert die rol op zich te nemen. En ik wil de wethouder vragen of hij daar aan zou kunnen meewerken.
Voorzitter, ik hoef geen debat, maar dit bevreemdt mijn fractie wel om op dit moment deze vraag allemaal te stellen. Want we hebben 10 oktober vorig jaar de contouren en de beleidslijnen meegegeven aan het college. En daarin heeft de PvdA-fractie uitgebreid de tijd gehad, de mogelijkheid gehad om juist die specifieke dingen die ze nu naar voren te brengen bij het college op aan te dringen om die in de nota in te bedden. Dat is niet gebeurd. Nu ligt er een finaal stuk en nu komt u met allerlei adviezen. Ik vind dat een beetje over dan, voorzitter.
Nou, meneer Lammers, ik denk... Pardon. Meneer Lammers, ik denk dat u dat toch een slagje anders ziet. Wij hebben zowel in ons verkiezingsprogramma als in alle uitingen die we daarover gedaan hebben, altijd het standpunt gehuldigd dat de vervaarder betaalt. Als hoofdprincipe voor ook voor dit deel van het beleid. En als we nou een weg vinden die blijkt, die perspectief heeft op succes van de doelstellingen die het college voorstelt, dan vind ik dat we in staat moeten zijn om die route te beoordelen, zonder dat we hier en nu vanavond de beslissing nemen om dat DIFTAR-verhaal in te voeren. Ik vind het een gemiste kans als we niet in dit forum die mogelijkheden zien en daar ons voordeel mee doen.
Voorzitter, wij stellen hier vanavond deze notitie vast, dit rapport vast. Daar is geen ruimte, mijns inziens, meer om nu nog eens een keer een vernieuwde discussie te gaan voeren, omdat u stelt, het staat in mijn verkiezingsprogramma. Dat heeft u dan toch eerder kunnen aanleveren?
Voorzitter, mag ik ook reageren?
Ja, meneer Haagsman,
dat mag. Ik heb het idee, meneer Lammers, dat ik dat samen met de heer Kleinteijsing toch anders zie. Want als wij in de raadsvergadering via een amendement zorgen dat een van de ambities geamendeerd wordt, dan hebben we daar toch alle ruimte voor?
Zeker, dat mag. Maar de punten die nu de heer Kleinteijsing aanhaalt van de PvdA, vind ik dat die primair hadden moeten worden ingebracht in het opstellen voor het beleid van deze notitie. En dat is niet gebeurd.
In de keuzenota die we toen voorgelegd hebben gekregen, moesten we kiezen uit 4 verschillende varianten. Dat hebben we in die vergadering gedaan. Dat heeft toen de PvdA gedaan. Dat heeft de Politieke Unie gedaan. En dat heeft ONS gedaan. En nu verbreden we het wat. Dus ik zie het probleem niet.
Dank u wel. Ik wou ook graag verder. Wilt u
nou, ik wil daar nog heel kort even op reageren. Want inderdaad, de keuzenota gaf inderdaad die 4 scenario's aan. En ik denk dat wij heel duidelijk geweest zijn in onze keuzes daarin. En als we die keuze gaan vertalen naar beleid, dan missen we dus een van de wegen langs welke wij die keuze zouden willen realiseren. Ik hoop dat daarmee een antwoord gegeven is op uw bezwaar.
Dank u wel. Meneer Goslink.
Nou, ik wil eerst beginnen met een opmerking en dan sluit een beetje aan op die discussie van net. Want we willen als D66 graag een compliment uitdelen voor het proces wat hier is gebeurd. Dus de burgerpanel, de themabijeenkomst, de keuzenota's. Ik denk dat we daarmee goed op weg zijn en dat daar ook dat goed wordt meegenomen in de keuzes. We hadden ook een aantal vragen en de meeste hadden al gesteld. Dat gaat ook over wat nog niet helemaal duidelijk is voor ons van blijft de mogelijkheid wel of niet open voor de maatschappelijke organisaties om in te zamelen? En zo ja, wat? En het tweede punt dat we belangrijk vinden is, dat sluit een beetje aan wat de heer Hekkenberg zei, dat de uitvoering wordt geëvalueerd aan het einde van de planperiode, dus 2021. Gezien de ontwikkelingen maar qua prijzen en scheiden is het niet verstandig om het wat vaker tussentijds te evalueren. Dat zijn de vragen.
Dank u wel. En als laatste meneer Goos.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als je als laatste bent, dan blijft er niet zo heel veel meer over. Laat ik allereerst ook even zeggen van dat het een heel mooi en goed leesbaar plan was. Ik heb uiteraard wel een paar vragen. Ik bedoel, als je kijkt, wij produceren in dit gebied ongeveer 30.000 ton aan afval. Hier. En als je dan kijkt naar het beleidsplan, dan valt er nog heel wat te winnen. Zeker als het gaat om de financiën. Is mijn constatering juist, want wij hebben CDA gezegd, eigenlijk hadden wij als het ging om die keuzenota, van wij zouden eigenlijk wel graag zien van nou, als je optie 1 of 2 kiest, hè, dat er wat te kiezen valt. Is mijn constatering juist dat eigenlijk al die 4 elementen hier wel verweven zitten in dit plan, maar niet heel duidelijk dat je een richting hebt. Ik bedoel, als ik het lees, dan zie ik al die 4 elementen wel, maar niet zozeer van nou, duurzaam is 1. En zeg maar, de tweede was, of nee, zo laag mogelijk maatschappelijk afvalstofheffing. Dat was in de keuzenota was dat 1. En duurzaam was bijvoorbeeld 2. Dus dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, die is ook al gesteld ten aanzien van de maatschappelijke organisaties en de bijdrage die maatschappelijke organisaties nu krijgen, sportverenigingen, zangverenigingen. Ik heb informatie gekregen dat het in 2010 82.000 euro was. Ongeveer, wat is het ook alweer, 31 verenigingen waren het in totaal, heb ik kunnen lezen. Mark Nessen krijgt het meeste, 12.000. En er is ook een vereniging ongeveer van 200 euro. Wanneer u, want dit is op hoofdlijnen, wanneer u zeg maar aan de ene kant zegt van, nou ja, als wij het op een andere manier doen, is dat uiteindelijk effectiever en goedkoper voor ons als gemeente. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een soort overgangsregeling komt voor die verenigingen. En hoe gaat u dat dan bewerkstelligen met die verenigingen? Dat er in ieder geval een soort compensatie komt. En ook de vorm van, ja, communicatie, voorlichting. Hoeveel uur moet je daar wel niet voorlichting voor geven? Dan zien wij ook dat, als je kijkt, dat wij schijnbaar landelijk gezien nogal grote vervuilers zijn. Wij produceren ongeveer 100 kilo per inwoner meer dan het landelijk gemiddelde. Is dat ook een idee, een beeld van waarom dat in zit? Tenminste, dat staat er op pagina... Moet ik het gauw even kijken, hoor. Op pagina 39. En dan zijn wij uiteraard ook van mening hier dat wij een groot voorstander van zijn om het afval beter te scheiden. En daar zijn meerdere mogelijkheden. U gaf dat net ook aan. Het is nu op hoofdlijnen of je doet het met Diftar of je doet het met chips of noem maar op. Maar ik ga ervan uit, als u daar toe overgaat, dat wij ook even kunnen kijken een kostenbaatanalyse. Met andere woorden, wat kost het aan de investering en wat gaat het ons opleveren? Dan het allerlaatste, dat is dat wij als CDA een idee hebben waarvan wij denken dat het heel simpel is, dat je op een snelle manier het afval beter gaat scheiden. Dat ga ik nu nog niet zeggen, daar kom ik in de tweede termijn op. Ik zal het u ook laten zien. En ik hoop dat daar draagvlak voor is raadsbreed. Dus wij zullen waarschijnlijk, maar daar kom ik tweede termijn, kom ik daar wel op terug.
Dank u wel. Meneer Popper. Gaat u er een mooi verhaal van maken?
Ja, voorzitter, een mooi verhaal, dat wil ik wel graag. Maar dan loop je toch al het grote risico dat je weer allerlei vragen vergeet. De heffing, daar begint de VVD mee met de eerste vraag. De heffing van één of meer persoons. Het is eigenlijk de bedoeling, laat ik het zo zeggen, die heffing, die is er nu, denk ik, die scheiding, één en meer persoons. Ik heb me daarvoor niet op de hoogte gesteld, maar daar ga ik even vanuit dat dat zo is. Daarnaast is het de bedoeling dat je dus, en dan zijn er wel meerdere vragen daarmee beantwoord, dat we kiezen voor een kleinere container of een grotere container. Dat zou in eerste instantie al een optie kunnen zijn als je zegt van, hey, iemand kiest voor een kleine container, dat die daarmee, voor het echte restafval, dat die daarmee beloond wordt door middel van een lagere heffing. Dus er zijn veel mogelijkheden om tot differentiatie te komen, om burgers te belonen. Maar ik noem er dus één, naast dus de één- en meerpersoonshuishoudens uiteraard, maar dat je dus ook kiest voor verschillende groottes van containers. Gescheiden af inzamelen met een pasje. Ja, we kiezen voorlopig voor eenvoudige invoering, snelle invoering. En we baseren ons daar heel sterk op de proef die nu plaatsvindt in Emmeloord. En alles wat gemeten moet worden, wat met pasjes en dergelijke, dat ja, vraagt toch denk ik behoorlijk wat kosten. Of we bij de maatschappelijke organisaties ook het voortgezet onderwijs willen betrekken. En in het kader van de voorlichting. Ik denk dat kan ik wel toezeggen. Want het is belangrijk dat je niet alleen lagere school of basisonderwijs, maar ook voortgezet onderwijs betrekt bij die voorlichting, bij die educatie. Het is niet alleen stimulerend voor de scholieren zelf, maar ook de scholieren zelf zouden dus een rol kunnen spelen in de voorlichting en de communicatie met de samenleving. De vraag van de PVVP, waarin ze zegt van ja, preventie is dat een taak van de landelijke overheid? In eerste instantie wel. Als ik kijk naar buitenland, waarin dus als voorbeeld bijvoorbeeld, dat is een alternatief wat daar gebeurt, dat de landelijke overheid ervoor zorgt dat scheiding al bij de winkels plaatsvindt. Dus de landelijke overheid heeft een eerste taak als het gaat om preventie, het bewust worden. Maar wij kunnen zeker onze rol als gemeentelijke overheid hierin pakken en die moeten we ook pakken. En de vragen van GroenLinks, de tarieven. Even kijken, of wil je die vraag even herhalen, Hielke? Want het gaat over 2012, 2014 en je zei eigenlijk van Of we die in 2012 al konden aanpassen?
Ja, dat gaat over, er staan in het plan verschillende data genoemd. Dus bladzijde 28, 29. 28 staat daarbij 5.4 in de tweede alinea dat bij het vaststellen van de verordening over de afvalstoffenheffen, dat dan de tariefsdifferentiatie daar een voorstel voor komt. En op, in het tabelletje op de andere bladzijde staat dat in 2012 die verordening dus wordt geactualiseerd. En dat in 2014 dat u met een raadsvoorstel komt.
Ja.
Maar komt u dan niet met het raadsvoorstel wanneer we de afvalstoffenverordening actualiseren, opnieuw vaststellen zoals op de linkerbladzijde staat aangegeven?
Ja, de afvalstoffenheffing actualiseren. Kijk even naar de medewerkers. Ik denk dat dat een wettelijke taak is die op ons ligt. Oké. Okay. Je hebt de afvalstoffenverordening en de afvalstoffenheffingsverordening. Laat ik me even bijpraten. Maar ook de proef die loopt, die nu op dit moment loopt, die loopt tot halverwege 2012. En op basis van die proef zullen we dus keuzes moeten maken hoe we dat gaan uitrollen in heel Noordoostpolder. Dus dat lukt sowieso niet in 2012. Dus ik denk dat u het college wat ruimte moet geven als het gaat om invoering van de positieve tariefdifferentiatie.
Nou, wat wij zouden willen voorstellen is dat voorafgaand daaraan een meerdere scenario's in kaart worden gebracht. Zoals u weet, als deze uitkomst uit die proef komt, kiezen we daarvoor. Als die uitkomst eruit komt, kiezen we daarvoor.
Ja.
Dan versnelt u het traject.
Ja. Nou, ik kan wel toezeggen dat we zo snel mogelijk op basis van de gegevens die we hebben zullen kijken wat er mogelijk is om het goede gedrag te stimuleren. U zegt scheiden, ook in kwantiteit, zoals ik al heb aangegeven, willen we proberen om echt ook niet alleen het scheidingsgedrag op zich te bevorderen, maar ook de hoeveelheid te bevorderen door wat ik heb aangegeven met de grotere of de kleinere containers. Dat is in ieder geval een goede start om, en dat is ook heel makkelijk in rekening te brengen. En een chip, ja, het is lastig om dat in te voeren en dat brengt behoorlijke kosten met zich mee. Je hebt gewezen op die 28 en 38 procent. Ja, het is een bescheiden doelstelling misschien. Je praat over 1% per jaar. Maar toch denken we dat je kan. Ik vind dit een ambitieus plan, laat ik het zo zeggen. En dan steekt die 38 misschien maar magertjes af bij die 28. Maar toch zeg ik van, hoe ambitieus je ook bent, je moet realistisch blijven. En het is, zoals ik in de presentatie al schetste, het is een markt die heel sterk in beweging is. Die van allerlei factoren afhankelijk is. En ja, vandaar dat we op die niet meer ambitie tonen dan de 10% in 10 jaar. Waarbij we uiteraard hopen en ervan uitgaan dat het meer zou kunnen zijn. Ja, een duurdere inzameling. Hoe meer je gaat scheiden, hoe duurder de inzameling wordt. Als alles in één grote bak gaat, dan is de inzameling vrij goedkoop. Maar als we dus gaan scheiden, betekent dat de inzameling op zich duurder wordt. De vraag is door meerdere gesteld, maar ik denk in eerste instantie door u, van in 2021 kun je niet eerder evalueren. Ja, ik heb aangegeven in de presentatie dat we zodra we dus om financiële zaken of om beleidszaken weer bij u terug moeten komen, dat daar ook verantwoording bij nodig zal zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat we dus pas in 2021 evalueren. Ik denk dat we dat tussentijds doen, ook naar aanleiding van, dit is een plan op hoofdlijnen, naar aanleiding van de invulling van het plan. Daar heeft het college een behoorlijke verantwoordelijkheid in, maar er zullen vast momenten zijn waarop we, als we geld of ja, geld nodig hebben of voor beleid de toestemming nodig hebben, dat we bij je terugkomen. En dan kun je zeggen dat is geen daadwerkelijke evaluatie, maar er zal wel zeker bijgestuurd worden.
Mag ik weer interruptie?
Meneer Gosseling.
Het gaat om de wethouder. Het gaat ook om de evaluatie van het restafval, hè, hoe dat verloopt, het scheiden. En daar staat in het plan dat het eind van de planperiode gebeurt, in 2021. Maar dat zou ook eerder kunnen gaan. Dus behalve niet alleen de financiën, maar hoe gaat het met het scheiden? Hoe loopt dat en wat kan er beter nog? Hè? Dus dat heeft met die evaluatie.
Dank u wel, helder, denk ik.
Nou, ik, ik, Ik denk dat het, als u erom vraagt om eerder te evalueren, ik denk dat het best goed is om halverwege nog een keer te evalueren. Want ja, we hebben met z'n allen belang bij dat er een dat dit plan ook zo gaat werken zoals we dat hopen dat het gaat werken.
Dan kom ik voorzitter, bij... mag ik even vragen aan de wethouder? U houdt toch jaarlijks sorteeranalyses?
Ja.
Nou, daar kan toch jaarlijks uit blijken hoe het loopt. Dus daar kunt u ons over informeren. Dus hebben we jaarlijks een evaluatie.
Ja, nou ja, ik weet niet of u dat een evaluatie noemt. We kunnen u uiteraard houden op de hoogte. Ja. Zegt de heer Voorberg van ja, waar kunnen we het college op afrekenen? Op de ambities of op de concrete doelstellingen? Ja, het een kan niet zonder het ander. Ik zit even te kijken waar ik het las. Maar als je ambitie niet uitmondt in concrete doelstellingen die je haalt, dan doe je het niet goed. Dus moet je daar een verschil tussen maken? Het college heeft ambities, heeft concrete doelstellingen en ik denk dat u op beide het college zult kunnen afrekenen, om het zo maar te noemen, of in ieder geval eraan zult kunnen houden.
Mag ik dan die ambities ook als doelstellingen zien? Het is geen cijfermatige, maar beleidsdoelstellingen.
Ja, ik denk het wel, want nogmaals... Je ambities zullen zich vertalen in cijfers, maar wij proberen deze ambities, zoals ik gezegd heb, heel realistisch in te steken. En ik kan me bijna niet voorstellen dat we deze ambities niet zullen gaan halen. U zegt die 64 kilo per jaar. Ja, dat is inderdaad een gelijk aantal, een gelijkblijvende aan hoeveelheid. Ook hier weer die voorzichtigheid dat je zegt van... die hoeveelheid restafval, die willen we procentueel kleiner maken. Maar ja, we steken er voorzichtig in. Als je een beleid op hoofdlijnen maakt, dan moet je oppassen dat je niet te ambitieus bent. En ik heb liever dat het mee gaat vallen, dan dat je zegt van hey, we hebben onze ambities te hoog ingestoken. En nogmaals, we zijn erg afhankelijk van allerlei ontwikkelingen in de markt.
Ja, maar het is toch zo dat u zegt, ja, we gaan van 28-38%. Dan lijkt het alsof we dus veel gunstiger uitkomen. Maar in werkelijkheid is dat in absolute getallen dus niet wat betreft het echte restafval. En je zou toch verwachten, ik mag nu meedoen met Proefwijk. En dat betekent dat ik 2 groene containers heb op dit moment. En misschien dat ik ook al 2 blauwe nodig heb. Nou, dat die hoeveelheid grijze restafval echt vermindert. Ook het echte restafval. En ik denk dat er nog dingen in zitten die bij scheiding toch beter terechtkomen. Dus daar kan toch wel een ambitie in liggen om het ook in absolute kilo's te verminderen.
Ja, ik op zich ben ik het helemaal niet met u oneens. Maar wij kiezen voor de voorzichtige weg op dit moment. Je kunt wel zeggen van wij zullen dit of dat bereiken. We zullen echte kilo's restafval verminderen. Verwacht ik ook wel. Alleen ik vind het lastig om op dit moment al te zeggen dat dat ook werkelijk zal gebeuren. De proef is... We zijn met 2 gemeentes in Nederland die deze proef uitvoeren. Resultaten zijn bemoedigend, maar je kunt niet op basis van deze proef nu al zeggen, terwijl de proef nog niet eens is afgelopen, nu al zeggen, en wij gaan ook daadwerkelijk naar echt minder kilo's restafval toe. De verwachting is er wel, alleen wij kunnen dat onvoldoende nog baseren. Ga ik naar uw derde vraag, onderscheid landelijk gebied. Ja, we hebben sorteerproeven in het landelijk gebied. Om te kijken wat daar aan herbruikbare stoffen in het restafval zit. En ook daar liggen zeker mogelijkheden. En ja, ik ben het met u eens. Je zal maatwerk moeten leveren. De dorpen en de wijken moeten misschien anders. De wijken in Emmeloord moeten misschien anders dan het landelijk gebied. Maar dat is allemaal invulling van dit beleid op hoofdlijnen. Wil ik een vergisting in van GFT in de Noordoostpolder bevorderen? We hebben daarover al gesprekken gevoerd met OMFL. Er zijn best wel ook wel aanvragen geweest, of die zijn er nog, die liggen nog, van verschillende initiatiefnemers, Er kwam er gisteren nog een binnen. We proberen dat wel heel erg in te passen in het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied. Want je kunt hier wat, daar wat, overal wat gaan plannen. Maar we vinden dat dat echt goed gestructureerd beleid moet zijn. En dat je dus bijvoorbeeld het plan van OMFL is om een biogasleiding door Noordoostpolder te leggen. Waarin je dus een aantal vergistingsinstallaties hebt die je aansluit op een leiding en die dan ergens uitkomt. Dus zeker zijn we van plan om biovergisting te bevorderen. Bij ENS is bijvoorbeeld een initiatief. HVC. Nee, we leveren nu nog ons resten of ons GFT aan Orgenbult. HVC zou het heel erg graag hebben. Het contract loopt, meen ik, in 2014 af bij Orgenbult. HVC heeft nu een installatie gebouwd samen met de Rova in Zwolle. Daar zou ze het graag heen halen. Maar wij kijken dus heel erg naar ook de plaatselijke of de regionale mogelijkheden.
Voorzitter, we kijken ernaar, we willen de bevorderen. Gaat u nou zoiets ook in praktijk nou concreet opzetten? Durft u nu tegen de Raad te zeggen, nou, prima initiatief. We steunen het voorstel van de ChristenUnie SGP, ik ben er ook voor. En dat is dat, nou, ik kan u toezeggen dat wij bijvoorbeeld binnen een half jaar met concrete plannen komen. Hè? Dat u iets meer zegt van, we bevorderen het, we gaan kijken, daar gebeurt daar. Het is niet concreet, het is niet hard.
Nee, zoals ik gezegd heb, wij willen niet een ad hoc beleid erop voeren. Laat ik het maar eens even vergelijken met de windmolens. Daarvan hebben we gezegd, die willen we niet overal in het landelijk gebied hebben. We willen daar beleid op maken en dat goed structureren. Moet je een grote installatie hebben, moet die bij boerenbedrijven hebben, moet je een kleine installatie hebben of een grote, moet die op een industrieterrein. Daar willen we echt beleid op maken voordat we hier verder gaan met dit soort ontwikkelingen. Dus heel positief, alleen ik kan op dit moment nog niet concreet toezeggen aan de aanvragers van ja, u mag.
Maar dat zeg ik niet, voorzitter.
Ik denk dat de commissie heel graag wil weten wanneer u er dan wel mee komt. Zodat ze
een beetje een termijn hebben. Voor mij is de toezegging voldoende dat het college zegt, we maken actief beleid. We pakken het enthousiast op. Ja. Er is vraag naar binnen de raad. En wij willen met u meedenken, raad. En wij komen zo snel mogelijk met misschien wel een tussentijds verslag op rapportage. Welke koers u volgend jaar daarmee gaat voeren.
Ja, op zo kort mogelijk termijn komen wij met duidelijkheid erover. En we hebben een positieve insteek wat betreft dit soort ontwikkelingen.
Voorzitter, als het mag, wil ik daar toch ook even opmerken. Kijk, dat er even naar gekeken wordt, vind ik prima. Ik bedoel, maar om weer een diepgaand onderzoek en weet ik wat, want er zijn referenties genoeg. Ook als je naar de Rover kijkt, het zijn echt gigantische investeringen die je moet doen. En het rendement, als je echt zegt, ik wil verduurzamen en ik wil, het maakt me niet uit wat het kost. Oké, prima, maar dan maak je een andere keuze. Maar kijken vind ik prima, maar een heel dik rapport ervoor maken, dat is...
Dat is mijn vraag ook niet. Hè. Mijn vraag was, is het college bereid in die zin onderzoek te doen om te kijken naar de haalbaarheid en de mogelijkheden om dat op korte termijn, en dan kun je denken over een jaar of anderhalf jaar zeggen, nou, we staan ergens nu en wij kunnen wat voorleggen aan de raad om zoiets te actualiseren. Dat is eigenlijk mijn verzoek.
Ja, volgens mij is dat nu toegezegd door de wethouder dat ze daarmee bezig zijn.
Mag ik dan nog even in de richting van de heer Lammers zeggen dat een...
Ik wou eigenlijk nog niet even de discussie onderling gaan doen, die doen we dan zo straks even.
Oké.
Anders dan komt de wethouder namelijk nooit door zijn vragen heen. Meneer Poppen, wilt u verder gaan?
De ONS vraagt naar de maatschappelijke organisaties of die alleen voor communicatie beleid zullen uitvoeren. Dat is niet alleen voor communicatie. Ik denk dat maatschappelijke organisaties ook best wel een taak kunnen hebben in educatie. Meneer Jonne heeft gevraagd naar niet alleen basisonderwijs, maar ook voortgezet onderwijs. Ik denk dat ze daar een hele belangrijke taak in hebben. Niet alleen naar de educatie onderling, maar ook de communicatie van die educatie naar buiten toe, naar de bevolking. Hele belangrijke taak. En dat het behoorlijk wat zou kunnen gaan kosten, u zegt 1/3, ja. Dat mag behoorlijk wat kosten, denk ik. Omdat we daarmee onze burgers, onze jonge burgers, inschakelen bij een heel positief traject. Of wij te veel aan kwijtschelding kritisch willen bekijken, vraagt u. Ja, uiteraard willen we dat kritisch bekijken. Ik denk dat we ons ook nu aan onze normen houden die daarvoor zijn. En onze afspraken dat er waar mogelijk kwijtgescholden wordt. Maar als men niet aan de normen voldoet, dat er niet kwijtgescholden wordt. De Politieke Unie vraagt Waarom duurzaamheid op 1? En u noemt een aantal getallen. Wij denken dat niet alleen in de Raad, maar ook of op 1 gezet, maar ook op 2 gezet. Maar ook als je kijkt naar een burgerpanel, dan is duurzaamheid toch wel daar heel erg als meest aansprekende naar voren gekomen. En ja, als je dus heel erg inzet op duurzaamheid, dat betekent ook meteen dat je dus je grondstoffen hoeveelheid, dat je die zo hoog mogelijk maakt. Dus dat heeft ook automatisch consequenties voor je opbrengst van je afval. Of er sorteerproeven in het buitengebied zijn gedaan, dat heb ik ook gezegd. Die zijn inderdaad gedaan. U vraagt de tarieven niet laten stijgen. Ik heb geen inzicht, dan moet ik u teleurstellen, over de tarieven, hoe die zijn ontwikkeld tussen 2001 en 2011. Maar ik wil wel toezeggen dat u die gegevens zo snel mogelijk krijgt. De 8% reserve, wat doet het met het plusje nou? Dat gaan we dus, als er een plus zou zijn op de afvalstof- en egalisatiereserve, dan gaat dat gebruikelijk, zoals het tot nu toe ook gebeurt, gaat dat naar de burgers terug. Ja, u noemt de korting bij scheiding. Nou, ik heb dus al aangegeven dat we, als ik uw vraag goed begrijp, dat we dus zullen gaan belonen als mensen bijvoorbeeld met een kleinere container genoegen nemen als het gaat om restafval en met een grote container als het gaat om herbruikbaar afval. Ja, een groene container in het buitengebied, dat willen we ook, daar kan ik nog niks over toezeggen, maar het zou heel goed kunnen dat we daar toch toe overgaan. Maar dat zal ook afhankelijk zijn van wat we dus op basis van de proeven die we doen, op basis van het inzicht wat we daarin krijgen over het GFT, wat we daarin zullen gaan ontwikkelen aan beleid.
Voorzitter, ik hield niet een pleidooi om in het buitengebied een groene container te krijgen, maar om het buitengebied een positieve tariefdifferentiatie te geven, omdat zij hun groen afval zelf composteren.
Ja, ik denk dat dat tot de mogelijkheden behoort, maar dat is allemaal invulling van beleid. Dit is beleid op hoofdlijnen en we gaan echt alle ins en outs gaan we bekijken, waarbij ook dit, als mensen zelf composteren, waar ook een van de mogelijkheden is. Aan de andere kant zien we toch wel dat er in het buitengebied behoorlijk veel GFT in de grijze container zit. Nou, dat zijn allemaal afwegingen die we nog zullen moeten maken en waar we op beleid op zullen maken. U bent trots op het papier inzamelaars. Nou, laat ik u zeggen, dat is het college ook. Wij zijn trots op onze papierinzamelaars en de verenigingen die dus echt met hart en ziel, zou ik bijna zeggen, inzamelen en zoveel doen voor hun verenigingen. Alleen zoals ik al bij de presentatie heb gezegd, we lopen toch tegenaan dat de verenigingen in zijn algemeenheid, en er zijn hele positieve uitzonderingen, maar in zijn algemeenheid is een afnemende bereidheid om papier in te zamelen. Er is een afnemende hoeveelheid die ingezameld wordt. Wat je ook heel erg ziet, en ja, ik heb toch verschillende voorbeelden gezien, ook met eigen ogen, dat er vrijdagavond, zaterdagsmorgens, als zaterdag de papierinzameling zou plaatsvinden, dat er al 3/4 van een container, van de 2 containers die gebruikt worden voor inzameling, dat er al 3/4 container vol ligt met bedrijfskarton. Nou, het zijn best wel een aantal zaken waar we toch wel kritisch tegenaan kijken. En nogmaals, ik doe niets af aan het enthousiasme van de verenigingen. Hoge waardering daarvoor. We willen ook niet de verenigingen hun bijdrage ontnemen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we zeggen van, er zijn nieuwe mogelijkheden. Er liggen nieuwe kansen. Dan kijk ik toch een beetje naar u, meneer Haagsma. U zegt, de politieke unie denkt in kansen. En ik vind dat u nu een beetje in bedreigingen denkt, maar ja, er liggen kansen, denk ik, op dit gebied om nieuw beleid te maken.
Ik bestrijd dat wij op dit moment in bedreigingen denken. De kansen die al die groeperingen hebben gekregen, die hebben geresulteerd in investeringen, bijvoorbeeld in scholen voor verenigingen. Daar hebben ze op geïnvesteerd. Dat was de kans die ze gegrepen hebben en die u ze nu dreigt te ontnemen. U zegt van, nou is prima, u mag er nog een poosje mee doorgaan, maar we faseren het uit. Een soort van sterfhuisconstructie. Maar straks moet u op een ander instrument gaan spelen. U mag in de hoogbouw nog wat ophalen of u moet plantsoenen gaan schoffelen. Dat was ook een van de dingen die in uw keuzenotitie stonden bij de presentatie. Maar dat is een hele andere tak van sport als waar ze in opgeleid zijn en waar ze enthousiast voor gemaakt zijn.
Of ze in opgeleid zijn, waar ik in twijfel. Dank u wel. Ik wel willen proberen iets meer tempo erin te leggen.
Oké. Ja, er zijn zoveel vragen gesteld, voorzitter. Ik wil ze toch allemaal graag goed weer langs. Nogmaals, meneer Haagsma, ik denk dat er voor, kansen genoeg blijven voor de verenigingen om een positieve bijdrage te leveren aan een zo hoog mogelijk scheidingspercentage van grondstoffen. Onder andere oud papier. Dus ik heb al genoemd, ja, ik ga er in herhaling vallen, maar er blijven kansen. En nogmaals, wij gaan de verenigingen, scholen, gaan wij niet hun enthousiasme ontnemen. Alleen we willen in overleg, in maatwerk, met scholen, met de organisatie, willen wij proberen tot een andere vorm te komen van inzameling. Of in ieder geval educatie, communicatie, noem maar op. En ja, dat heeft als consequentie dat mogelijk scholen en verenigingen en organisaties hun bijdrage gewoon behouden voor het werk wat ze doen, alleen dan ander werk. En dat de hoeveelheid restafval, hoeveelheid papier zeg maar even, dat die enorm toeneemt. Dus ja, volgens mij bereiken we twee positieve zaken in één klap daarmee. Mark Nessie, ja, noemt u, heeft heel veel papier, inderdaad, heel goed.
Volgens mij heeft u daar eigenlijk nu wel voldoende op geantwoord. Okay. Ik zou heel graag willen dat u nu verder gaat.
Ja, u noemt nog statiegeld op petflessen en blik. Of de Noordoostpolder daar ook iets mee zou willen gaan doen. Dat is een van de punten die we in de uitvoering van deze nota, in vaststellen van beleid, hoe gaan we ermee om, mee willen nemen.
Maar die proef die loopt op dit moment, er zijn gemeenten die dat doen. Ja. Als je in zo'n proeffase zit en je meldt je als vrijwilliger aan, dan zou dat nu in gang gezet kunnen worden. Als u daar eerst nog een aantal maanden, schuine streep jaren over na moet denken, dan is die proef misschien al landelijk beleid.
Nou, ik neem dat mee en het is zeker een punt van aandacht om dat scheidingspercentage en ook de scheiding van zoveel mogelijk stoffen te realiseren. Partij van de Arbeid, die hecht vooral aan de alternatieve route van Difstar. Ja, ik zeg het nog een keer, sorry voorzitter, ik val toch weer in herhaling, maar wij kiezen voor Difstar hier met elkaar. Alleen niet de, laat ik het even zo zeggen, de negatieve vorm, zoals dat vandaag de dag in veel gemeenten gebruikelijk is. Wij kiezen voor de positieve vorm, omdat we dus bewoners niet afrekenen op de kilo, met de kosten die dat met zich meebrengt. Nee, wij stimuleren bewoners om zoveel mogelijk te scheiden. En ja, dat vind ik nogal een wat vorm die beter bij ons past. Het burgerpanel gaf het ook aan. DIFTA was men niet positief over. En men was wel positief over het voorstel om dus burgers te belonen voor scheidingsbedrag en ook hoeveelheidsbedrag.
Voorzitter, mag ik hier nu op reageren of gaat het in de tweede ronde?
Nou, als u nog een vraag heeft aan de wethouder, dan mag ik u nu stellen. En
nee, dit is een verschil van mening.
Ja, maar ik denk dat dat ook blijft, ook als we daar nu over gaan discussiëren. Dus nou ja, u mag dat u dan zo dadelijk nog wel even meenemen in uw tweede bijna.
Oké, zal ik in de tweede ronde even terugkomen.
U pleit voor meer decentrale afvalverwerking. Welke rol hebben we daar als regisseur? Ik denk dat wij die rol nu al hebben als ik kijk naar het goed. Als ik kijk naar hoe er papier in verzameld wordt. Als ik kijk hoe we deelnemen in Deon. Als ik kijk hoe we ons GFT afzetten naar Orgeweld. Als ik kijk hoe we dus bezig zijn echt goed beleid te maken op biovergisting. Dan denk ik dat we dus al heel erg kijken naar decentrale afvalverwerking. Alleen je zult HVC gewoon nodig hebben of een grotere afvalverwerker voor het verbranden van je restafval. D66 vraagt, ja, blijft de mogelijkheid open tot de inzameling? Ja, die mogelijkheid blijft het voorlopig open en we gaan echt maatwerk leveren met de organisaties die nu oud papier voor ons inzamelen. En wat vaker evalueren, ja, op basis van de metingen komen we tot beleid. En ja, ik heb al toegezegd dat we zo mogelijk toch vaker zullen evalueren. Ja, CDA die zegt er moet iets te kiezen zijn. Ja, we hebben toch die keuzes gemaakt in mijn beleving. Eerst duurzaamheid, twee kosten. Maar je kan het niet helemaal los van elkaar zien. Het een hangt heel erg met het ander samen. En ja, we hebben gemeend duurzaamheid bovenaan te moeten zetten. Omdat dat toch de meeste consequenties heeft. Ook als het gaat om kosten bijvoorbeeld. Ja, ik heb al gezegd dat maatschappelijke organisaties, dat daar een overgangsregeling zou komen. Daar zullen we echt heel zorgvuldig mee omgaan. Dat wil ik u echt toezeggen. Dat niet organiseren. Er wordt hier gesproken over een sterfhuisconstructie. Nou, dat soort suggesties werken gewoon van me. Ik vind dat we nieuw beleid. Beleid à la 2011 naar 2021 met alle mogelijkheden die we nu hebben qua grondstoffen. Dat we dat samen met organisaties zo goed mogelijk moeten oppakken. Ja, ik heb hier nog staan. Als we overgaan op lift, en dat brengt inderdaad veel kosten met zich mee. U noemde nog een snelle manier van beter scheiden, maar daar komt u zelf nog op terug, heb ik begrepen.
En ik had volgens mij, voorzitter, nog de vraag van of u ook weet hoe het komt dat deze bevolking zoveel meer afval produceert dan het landelijk gemiddelde.
Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Ik zou me voor kunnen stellen, want vanavond onder het eten had ik het nog met mijn vrouw over dat tot slot, voorzitter. Als ik zie bij heel veel bedrijven in het buitengebied dat er heel veel bedrijfsafval in de grijze huishoudelijke afvalcontainer gaat. En dat zou een reden, maar goed, ik noem er één. Voorzitter, ik heb de complimenten en de waardering ontvangen en die deel ik ook met de opstellers van dit afvalbeleidsplan. Dank u.
Dank u wel. Nou, volgens mij is het uitgebreid antwoord gegeven op de vragen. Dus ik ga met u verder naar de tweede ronde. Waarvan ik ook graag van u wil weten of u een positief advies mee gaat geven. Of dat het een spreekstuk is in de fractie. Of een debatpunt.
Voorzitter, ik had nog een vraagje gesteld aan mijn collega-fracties. Om wat zij eigenlijk vinden van die 100.000 euro die per jaar wordt gereserveerd voor communicatie. Dat betekent dat we in 10 jaar aan het einde van dit plan 1 miljoen euro kwijt zijn aan die vorm. En of dat draagbaar is voor de andere fracties.
Ja, daar kunnen ze dan gelijk in de tweede ronde antwoord op geven. Ja.
Ik wil meteen beginnen. Eerst maar meneer Lammers. Die ton is ongeveer een 2,5% van de totale kosten. En ik denk dat wel goed besteed is. Van het totaal. Dan over de antwoorden van de wethouder. Ja, u geeft aan dat er de kosten gereduceerd kunnen worden door het overstappen naar een kleinere container. U geeft ook in het stuk al aan dat er mogelijk nog een derde container bij komt, waar mensen ook al bezwaar tegen maken, omdat ze gewoon de ruimte niet hebben voor zo'n container. 35% van de mensen geeft ook aan dat ze er niet positief tegenover staan. Ik hoop toch dat u iets meer kunt gaan doen omtrent het opsplitsen van de kosten van 1, 2... En ik hoop zelfs naar meer personen, want als ik nu kijk in 1-persoons huishouden, 232 euro, 2-persoons en meer 273, dat kunnen ze ook 6 personen zijn. Nou, bij 6 personen is het een zeer gering bedrag. Ik hoop dat er gewoon voor de burgers iets mee gedaan kan worden. Dank u wel.
En hoe staat het tegenover het stuk? Neemt u het nog mee naar de fractie?
Oh ja, ik vond het wij vonden het een fantastisch mooi stuk en wij gaan er wel mee instemmen.
Dank u wel. Mevrouw Wiedijk.
Ja, wij staan ook positief tegenover dit stuk. Maar ik neem nog even mee terug naar de fractie voor het geval er nog fracties zijn die met amendementen komen of zoiets.
En heeft u ook nog antwoord op de vraag van meneer Lammers?
Wat was die ook alweer?
Ik zal u even nog weghelpen, mevrouw Wiedijk. Het college is voornemens om 100.000 euro per jaar aan communicatiekosten te spenderen, of te investeren, laat ik zeggen. En dat betekent dat we in 10 jaar tijd dus 1 miljoen euro daarvoor kwijt zijn om het afvalstoffenplan, een heffingsplan, dus in de benen te zetten en kenbaar te maken aan de bevolking. Nou, vinden wij dat niet een beetje te veel geld?
Nou ja, ik neem aan dat het helemaal in het kader is van het hele beleidsplan, dus ik heb eigenlijk geen reden om nou speciaal dat element eruit te lichten om daar aan te twijfelen, dus...
Dank u wel, meneer Hekkenberg.
Ja, om te beginnen met de vraag van de heer Lammers. Ja, wij vinden de communicatie erg belangrijk, want uiteindelijk gaat het toch om gedragsverandering. En de overheid zou een voorbeeld moeten geven en ook uitleg moeten geven erover. Dus juist die dialoog is erg belangrijk. Ook de doelstellingen die hierin staan zijn natuurlijk een tussenstap. Voordat je echt kan spreken over duurzaamheid, dan zou het afval nul moeten zijn. Dus het is een pad op weg naar de doelen. Het beleidsplan betreft, als het gaat om duurzaamheid, dan is altijd het lastige, ja, wanneer zie je iets als duurzaamheid? Het klopt dat het college ambities heeft. Er zitten bepaalde reducties bij die redelijk fors zijn. Maar ja, duurzaamheid, zoals ik net al zei, is wanneer het nul is. En waar we wel vraagtekens bij hebben is, als dit de doelstellingen voor over 10 jaar zijn, hoe lang doen we er dan over om daar te komen waar we uiteindelijk moeten zijn? Dus misschien, wij vinden eigenlijk dat de doelstellingen nog gewoon een stapje verder moeten gaan. En ook, het gaat ook om hoe we er verder naar kijken. In het beleidsplan staat dat de hele keten wordt bekeken. Dus ook de preventie. Als het dan gaat om het ontstaan van afval. Ik zou haast een gedachteoefening willen doen. Maar dan moeten we ook bijvoorbeeld kijken naar de herkomst. Dan wil ik het GFT-afval als voorbeeld nemen. Als we kijken naar de herkomst van het GFT-afval. Dan zit dat hem vooral in eten. Het eten wat we weggooien, de resten. Als we kijken waar dat vandaan komt, dat wordt veel geïmporteerd. Als we kijken wat er wereldwijd zo gebeurt in sommige landen met verschraling bijvoorbeeld. Dan zou je eigenlijk kunnen stellen, als we rekensom op loslaten, dat we jaarlijks 1,6 miljoen kilo aan vruchtbare landbouwgrond van buitenland verbranden. Dus het ligt aan hoe je het bekijkt. Het is een verduurzaming. Maar duurzaamheid is nog een eindweg. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Verder nemen we het nog meer terug naar de fractie. Maar we staan er wel positief tegenover.
Prima, dank u wel. Meneer Voorberg.
Voorzitter. Wij denken dat communicatie over het plan naar de burger, dat het jaarlijks moet plaatsvinden. En dat het bedrag op het totaal gezien, naar onze mening, redelijk is. Dus wij denken dat we daar willen we ook verder niet op ingrijpen, op die begroting. Nou, een begroting, het is een opsomming. We vinden dat dan ook niet te veel. Wat betreft de plannen staan we positief tegenover. Toch kan het nog zijn dat er nog wat dingetjes zijn waar we nog even de nadruk op willen leggen. Dus ik wil het toch graag meenemen naar de fractie.
Dank u wel, meneer Lammer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn fractie heeft al aangegeven in het begin dat het op zich in fundament een goed beleidsplan is voor de komende jaren. We zijn blij dat het college toezegging doet om in ieder geval bij herhaling aan te geven of de plannen moeten worden bijgesteld in dit concept. Dat is prima. Wij hebben nog wel wat moeite met het feit dat toch geen volledige invulling kan worden gegeven aan het echt gespreid laten betalen van de kost. Namelijk het 1, 2... en meer huishoudens zou misschien toch wel een optie kunnen zijn in plaats van 1 of meer huishoudens. Dat zou ertoe kunnen leiden dat mijn fractie de overweging neemt om met een amendement te komen in de gemeenteraad, waarin wij die optie toch wel wat nader uitgewerkt willen zien. En het college dan vragen, in ieder geval, dan kunt u daar vast rekening mee houden of er een mogelijkheid is om via het GBA-systeem wat we hier hebben deze omslag in de tarieven te laten plaatsvinden. Ik denk dat het een reële optie zou zijn. Tot zover, voorzitter. Wij nemen dus mee terug naar de fractie.
Dank u wel, meneer Haagsma.
Voorzitter, blijkt dat de PET-inzameling voor heel veel scholen, basis- of voortgezet onderwijs, een lucratieve vorm is van vuil inzamelen. Op Google, als u dat even intikt, kunt u zien dat een school met 1000 leerlingen, en die hebben we ook in Noordoostpolder, met het inzamelen van die flesjes, het zijn er dan 80.000 euro of 80.000 flesjes per jaar, toch ongeveer 2800 euro kan verdienen. En ik zou u willen aanraden om daar toch heel snel naar te gaan kijken. Als Politieke Unie willen we dit stuk mee terugnemen naar de fractie. En ja, ik vraag me af of het zinvol is om in de raadsvergadering al met amendementen en dergelijke te komen, omdat we straks toch de uitvoeringsparagrafen van u aangeboden krijgen. En ja, om nou op die hoofdlijnen nu al te gaan schuiven is misschien net iets te vroeg.
Dank u wel. En wat vindt u van de 100.000 euro van meneer Laars?
Ja, ja, daar heb ik een hele speciale mening over. Het college wil als vervangende activiteit basisscholen inzetten op educatie. Dus die ton gaat gewoon naar de basisscholen, begrijp ik.
Dank u wel.
En daar heb ik geen bezwaar tegen.
Meneer Kleitijzing.
Nou, meneer Haagsma, dat moeten we nog maar even bekijken. Om even bij die ton te blijven van meneer Lammers. Een ton is een heel bedrag. En zeker als je je voorstelt dat dat alleen maar zal opgaan aan publicaties in de gemeentekrant en dat soort dingen. Maar ik kan niet goed beoordelen de hoogte van dat bedrag. Maar ik kan me wel er iets bij voorstellen als je dat gaat verbinden aan concrete maatregelen die ook voor de bevolking interessant en aantrekkelijk kunnen zijn. En in dat verband zou ik willen proberen om in dat kader van uw ton een link te maken naar een item wat in het beleidsplan voorkomt. Dat is namelijk beperking van afval door middel van producthergebruik. En ik zou me kunnen voorstellen dat we een deel van dat geld, of misschien wel alles zelfs, gaan inzetten om te komen tot de oprichting van een soort, nou niet een soort, van het repaircafé, waarin op een bewuste manier inwoners in de polder in staat worden gesteld om langer met hun apparatuur, langer met hun producten om te gaan. En daaromheen een communicatiecampagne te zetten. Ik weet niet of dat het definitief idee is, maar als je het alleen op laat gaan aan communicatie in de traditionele zin, dan heb ik wel enige zorgen of dat wel een hoog, of dat niet een te groot bedrag is. Dat ten aanzien.
Komt u dan nog met een voorstel naar de raad?
Daar zou ik wel op rekenen. Dan ten aanzien van het beleidsplan zelf. Ja, ik maak toch wel een beetje bezwaar tegen de manier waarop de wethouder praat over positieve en negatieve differentiatie. Ik zou graag hem willen confronteren met een aantal bevindingen van onderzoeksbureaus die naar mijn gevoel zeer betrouwbaar zijn. Zoals daar is het agentschap.nl, wat in zijn jongste rapport afvalstoffenheffing 2011 constateert dat gemeentes die heel sterk lijken op de Noordoostpolder, het zijn juist die kleinere niet-stedelijke gemeentes die de toepassing van wat de wethouder dan de negatieve variant van DIFTAR noemt, ik zal dat woord dan maar even voor de duidelijkheid gebruiken, waarom dat daar toegepast wordt en wat de resultaten dan wel zijn. En ik vind het echt een gemiste kans dat we niet in staat zijn om dat in te brengen in deze discussie, omdat dat de doelstellingen die we allemaal hoog hebben, duurzaamheid, beperking van afval en lagere afvalstoffenheffing, dat moet toch denk ik iedereen aanspreken, plus de mogelijkheid om van bewoners om zelf regie te voeren over de hoeveelheid afval die zij produceren, vind ik een niet onbelangrijk element erin, als we dat zo onbesproken laten. En de wethouder verwijst dan naar allerlei kennelijk negatieve zaken die zouden ontstaan als zwerfafval, illegale dumping. Ja, dan zou ik toch één uitspraak voor willen houden. Namelijk dat in een rapport van Kulo, ik neem aan dat u weet waar die cijfers voor staan, het Centrum Onderzoek voor, ik zal even kijken. Dank u wel, meneer Haasma. Ja, wordt aangegeven dat gemeenten die de hoeveelheid huishoudelijk afval willen verminderen, hebben met DIFTAR een effectief middel in handen. Dat is één constatering. Tweede is, al met al zijn er geen aanwijzingen dat gemeenten met DIFTAR stoppen, omdat zij daar slechte ervaringen mee hebben vanwege afvaltoerisme, afvaldumping. Dus ik zou toch een pleidooi willen verhouden, niet alleen richting wethouder, maar ook richting de raad, om deze variant toch nog eens goed te willen bekijken en mee te nemen in het traject wat we nu ingaan.
Even een concrete vraag nu. Bent u dan van plan met een amendement te komen, zodat de commissie dat ook weet?
Ja, wij gaan het zeker mee terugnemen naar de fractie, waar we een amendement, CQ, een motie gaan voorbereiden.
Dank u wel. Meneer Gosselink.
Als eerste de vraag van de heer Lammers. Wij denken dat die 100.000 goed zijn besteed voor de communicatie. En dat het ook nodig is. Wij denken dat dit plan een goede stap is in de verduurzaming van Noordoostpolder. Dat is een lang proces en dat is een goede stap voorwaarts. En er zijn gewoon heel veel ontwikkelingen. Bijvoorbeeld vergisteren, ze kunnen vaak nog niet eens uit. Dus er zijn heel veel ontwikkelingen elk jaar opnieuw. Dus regelmatig evaluatie is wel heel belangrijk. En vooral, ik merk ook, en dat ben ik heel hoopgevend is dat hier in de Raad toch ook wel behoorlijk wat kennis is. Dus die kunnen ook aanspreken. Dus ik vind dat iedereen toch wel behoorlijk wat ja, dat heel veel inbreng heeft. Dus maak er gebruik van, wethouder. En dan door weer regelmatige themaavonden of evaluaties. We hebben goede antwoorden gekregen op technische vragen. We zijn blij met de keuze van duurzaamheid en het gaat om hoofdlijn en we hebben een positief advies.
Dank u wel. Meneer Goos.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst op de vraag van de heer Lammers, die 100.000 euro. Volgens mij staat op pagina 31, staat voor de uitvoering van het plan is een budget nodig voor onderzoek, voorlichting en monitoring. Hiervoor is jaarlijks een budget van 100.000 euro nodig. Dus het is niet alleen voorlichting, het is ook onderzoek en het is ook monitoring. Dus ik wou dat toch even zeggen. Dus, maar als het gaat om voorlichting, wij zijn wel een groot voorstander van voorlichting. En ik zal ook zeggen waarom. Want als je goed communiceert, kan dat juist ook in eerste instantie geld kosten, maar het kan je ook heel veel geld opleveren. Als je gedrag van mensen wilt veranderen, dan moet je ze helpen. En dat zie je ook met afvalstromen. En dat zie je ook als je bij wijze van spreken een evenement hebt en je zet een bordje. En je zegt, daar is het evenement. Dan stuur je ze er zo naartoe. En wij zijn van mening als CDA. En daar heb ik iets voor bedacht. Wij hebben tegenwoordig bij ons bij de gescheiden containers krijgen wij stickertjes. En die stickertjes, daar staat op. Nou, u kunt het waarschijnlijk niet lezen. Wat ik in de blauwe sticker moet of in de blauwe container moet gooien. Maar ook wat ik in de grijze container moet gooien. En ik heb inmiddels al heel wat mensen gevraagd. Als wij dat nou eens zouden veranderen, de wethouder. En als die sticker in plaats van zo er zo uit komt te zien. En die plak je op de voorkant van de container. Dan ben ik er heilig van overtuigd. Dat wij niet 1% per jaar, zeg maar, onze grijze container gaan verminderen. Maar dat we die nog met veel meer gaan verminderen. Dus wij als CDA zullen met een amendement komen en ik hoop dat u dat gaat steunen. Dat wij van mening zijn dat wanneer wij dit soort stickers op de voorkant van onze containers zetten, en of het nou de grijze is, want die heb ik ook gemaakt, alleen ik ben geen ontwerper en je zou het ook met pictogrammen zou je kunnen doen. Dus hier, ik ben geen communicatiedeskundige, maar ik heb wel een GVB, een gezond boerenverstand. Dan ben ik echt heilig ervan overtuigd dat we dit... dat we hier een succes mee gaan halen. En ik heb in Nederland ook nog nergens dit soort stickers op die containers gezien. Dus wij komen met een amendement als CDA. En wij willen het ook nog even mee terugnemen naar de fractie. Maar dan weet u vast wethouder. En dan kunt u erover nadenken.
Ja, meneer Haarsma.
U komt met een amendement om dat alleen in het gebied waar de proef nu aan loopt te doen. Want in het buitengebied en op al die andere plekken hebben ze die verschillende containers niet.
Dat klopt. Maar ik bedoel, dan heb je in ieder geval een begin. Dan kun je monitoren, kun je ook zien wat het effect ervan is. En je zou zelfs kunnen overwegen om juist op die grond te zeggen van het buitengebied heeft nog maar één container. Maar het gedrag van mensen wordt hierdoor zo beïnvloed. Het is misschien wel veel beter om daarnaast, zeg maar, een grijze, een blauwe neer te zetten. Want afval is ook big business.
Het is wel heel veel papier. Meneer Goos, u loopt natuurlijk wel het risico dat de maatschappelijke organisaties bij het zien van zoveel papieren er weer afscheuren.
Nou, die discussie wil ik met jou nog wel even voeren. Want het gaat uiteindelijk om duurzaamheid, hè, want uiteindelijk hebben we het over duurzaamheid. Nou, het is duurzaam, want uiteindelijk gaan we beter recyclen. Het is kostenbewust, hè, want de kosten gaan naar beneden. En je kunt zelfs de verenigingen kun je nog vragen om die stickers erop te plakken. Dus daar zou je ook nog over na kunnen denken.
Nou,
dus heeft, alle ingrediënten heeft u tegenwoordig.
U heeft erg veel ideeën. Ik zou ze ook nog even delen met de wethouder. Lijkt me een prima plan. Ik wil dit agendapunt sluiten. En dan wil ik even 10 minuten pauzeren. Als jullie allemaal op jullie plek willen gaan zitten, dan kunnen we verder. We gaan verder met agendapunt 6.2, verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad bij toepassing uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO voor aanvullende regels erfvergroting. Zijn daarover vragen? Meneer Soelman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag waarvan ik in dubio stond, moet ik hem stellen bij het vragenhalf uurtje of nu, naar aanleiding van dit agendapunt, en ik heb voor het laatste gekozen. Het gaat over het bestemmingsplan buitengebied, dat is al eens een keer eerder aan de orde geweest. En de heer Willinga heeft er zo straks ook eventjes over gehad. En toen is ons toegezegd dat alle mogelijke knelpunten die zouden worden opgelost. En alles zou zoveel mogelijk als geregeld worden. Op de vraag van de heer Willinga heeft de wethouder gezegd van ja, de meeste knelpunten zijn opgelost. Moet ik hieruit concluderen dat er nog een aantal knelpunten zijn die niet opgelost zijn en dat die dan weer verband houden met dat de zaak enigszins op slot zit?
Het zal misschien aan mij liggen dat ik de vraag niet helemaal begrijp bij dit agendapunt, maar ik zei al eventjes,
ik stond in dubio of ik stel hem bij de vragen nog een uurtje. Want dit agendapunt is natuurlijk naar aanleiding van het bestemmingsplan. Dus het gaat over dit bestemmingsplan. Het gaat over een knelpunt die in die bestemmingsplan tot stand komen.
Prima. Meneer Schutten.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de notitie om verklaring van geen bedenking te hebben ten gunste van een voorgenomen erfuitbreiding. Mijn fractie heeft daartoe twee vragen. Creëren we niet een mogelijkheid bij het afgeven van een dergelijke verklaring dat er ook meerdere woningen op een erf kunnen worden gebouwd, indien sprake is van erfvergroting? Of dat bestaande woningen fors kunnen worden uitgebreid? Of is dat niet aan de orde? Tot slot, tweede vraag. Is de politieke afweging van het college alleen een praktische en dient dit voorstel expliciet en alleen de mogelijkheid om een college een mandaat te geven ten gunste van versnelde aanvraag?
Voorzitter, mag ik de heer Schut een vraag stellen?
Dat mag ik, meneer Haag.
Heeft ONS daar iets op tegen dan? Mocht er op een of andere manier een mogelijkheid voor een tweede woning op één erf komen?
Nee, voorzitter. Of nee, meneer Haasma?
Dan blijkt dat een gouden kans te zijn. Dus dan zou ik zeggen van grijp het met beide handen aan.
Prima, dank u wel, meneer Wielinga.
Ik ben me ervan bewust dat als de wethouder antwoord geeft op mijn eerste vraag, dat hij dan het antwoord haast kan herhalen wat ik in het vraag een half uurtje heb gesteld. Maar ook dit ontwerp van het bestemmingsplan buitengebied houdt me zo bezig dat hij misschien nog wat kan verdiepen. Verschaft de verklaring van geen bedenkingen u de mogelijkheid om meerdere aanvragen tot erfvergroting in procedure te brengen, of beperkt de uitwerking van de verklaring zich tot genoemde gevallen aan de Wrakkenweg en de Kuinderweg? Waar het op neerkomt, kunt u met de verklaring meerdere gevallen in procedure brengen dan alleen die gevallen waar het erf al breder is dan 125 meter of schuin is. En mijn tweede vraag, welke negatieve effecten zouden er aan het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen kunnen ontstaan ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied? Wat zegt u?
Of u zei negatieve? Prima. Meneer Schutten, zou u de vragen willen beantwoorden?
Ik begin nu in omgekeerde volgorde. Het voornoemde stuk heeft ontsproten uit een paar problemen aan de Kuinderweg en Wrakkenweg. Maar er zijn meerdere vergelijkbare situaties waarvan wij zeggen van dat zou je moeten willen oplossen vanwege ruimtelijke ordeningsbeleid en ook zoals wij dat in het ontwerp bestemmingsplan landelijk gebied 2010 hebben beoogd. Dus het is op basis van een ruimtelijke afweging lopen wij nu tegen die knelpunten aan en die kunnen op meerdere fronten zich voordoen. Het is dus, het gaat in deze vooral over de breedte en over, laten we zeggen, scheve erven. Of hier een negatief effect uit voort kan komen, ik denk alleen maar een positief effect. U hebt dit soort wijzigingen in eerdere bijeenkomsten als het gaat over bestemmingsplan landengebied ook alles goedgekeurd, omdat we bepaalde erfvormen met z'n allen beoogden. Het grote voordeel is, en daar heb ik een paar andere vragen ook behandeld, dat wij het nu in het kader van een WABO-verzoek, dus vanwege bij een bouwvergunning kregen nu tegenwoordig een WABO-vergunning, dat we het in één keer mee kunnen nemen. Dat betekent effectiever in deze organisatie en ook effectiever, dus sneller voor de aanvragen. Dus negatieve effecten zie ik hier niet uit.
Als ik nog even ter verduidelijking mag vragen, daar waar in het stuk gesproken wordt over specifieke gevallen, dat bedoelt u daar niet mee, Wrakkenweg en Kuinderweg?
Dat zou in... Dat is meer een taalkundig iets. Als u bedoelt voorliggende specifieke gevallen, dan moet je het zien als dat er twee gevallen liggen waaruit dit voorstel is ontsproten. Maar dat wij voorzien dat er meerdere van dergelijke gevallen nu al er zijn en waar we ook van verwachten, omdat ondernemers mij wel eens vragen stellen, kan dat of kan zus, dat we verwachten dat, dat er nog een paar gevallen meer komen. En als het bestemmingsplan landengebied 2010 was vastgesteld, dan hebben we het gemakkelijker opgelost.
Maar met de verklaring van geen bezwaar of geen bedenkingen in de hand, kunt u dus meerdere gevallen oplossen dan de twee specifieke gevallen zoals ze genoemd zijn?
De verklaring van geen bedenkingen is een louter procedurele voorstel. Het is een buitenplantse vrijstelling. Dat betekent dat dat via de raad zou moeten, omdat het niet goed is opgenomen in het bestemmingsplan. Ik kan daar een verklaring van geen bezwaar van u vragen, dat u er geen bezwaar hebt, dat dat dus zeg maar via het college, als zijnde binnenplantse vrijstelling, wordt afgehandeld. Het is dus puur procedureel. Het zijn ook erfvergrotingen die in, zolang ik hier nu rondloop, ook altijd de goedkeuring hebben gehad van de afgelopen colleges, maar ook de colleges zeg maar voor 2006. En een deel van deze, bijvoorbeeld de Kuinderweg is daar een voorbeeld van, is ook ontstaan vanwege het besluit van het college in, ik denk van rond 2000. Maar er zijn dus meerdere gevallen waar dat zich speelt. En als wij deze verklaring van geen bedenking niet aan u vragen, dat betekent dat dus een WABO-vergunning niet kan worden afgegeven zoals we bedoeld hebben. Bedoeld hebben in het kader van regelvermindering en lastenvermindering voor de burger. Namelijk dat bouwaanvragers in één keer alle vergunningen afgehandeld zien en behandeld zien. Dat betekent namelijk dat het op één punt stagneert. En op dat punt is dan die erfvergroting. Daar moet dan het college een besluit over nemen. Het besluit moet aan u worden voorgelegd. En dan zegt u vervolgens, en daar zit ongeveer toch 2 maanden minimaal tussen, van ja, natuurlijk vinden wij logisch. En dan wordt pas die WABO-vergunning vergeven. Terwijl het in voornoemde gevallen waar het hier nu om gaat, maar die ook getekend zijn, het vrij logisch is om dat door te, zeg maar, dat die uitbreiding te geven. Wij hebben het ook stedenbouwkundig. Ook van alle kanten bekeken van is het en blijft het logisch dat we dit doen. Maar het is vooral, de nood is vooral een procedurele verzoek aan u om iets snel af te kunnen handelen. De heer Schutter die vraagt, tenminste, sorry. De heer Schutter vraagt meerdere woningen of zeer grote woningen. En het bestemmingsplan is vastgelegd dat er 1 woning per erf mag. En dat die dan ook maximaal 1200 kubieke meter mag bedragen. 1200, zei ik toch? Nee, ik zei 1200. Grap. 1200 kubieke meter mogen ze zijn. En dat zijn nog vaak die Zeeuwse boerderijtjes. Als je die helemaal gaat, de woning gaat verbouwen, dan kom je tussen de 1200 en 1800 kuub. Nou, die mag je dan, zeg maar, volgens het overgangsrecht wel verbouwen. Maar je mag ze niet groter bouwen dan 1200 kuub. 1 woning staat dus ook in het bestemmingsplan. Dat blijft zo. Het gaat louter alleen over erfvergrotingen en dan in, zoals u voorgelegd is, in een aantal wat ongelukkige, bijzondere gevallen. Is het politiek of alleen praktisch? Het is niet politiek. Het is louter praktisch. Maar ook, en dat is misschien ook weer een beetje politiek, dat u aan mij gezegd hebt van, er mogen niet te veel knelpunten over blijven en u schort nu het bestemmingsplan op of u zet dat in de en de parkeerstand. Maar de burger mag daar niet de dupe van worden. Nou, dit zijn van die producten die wij nu aan u voorleggen om ook in ieder geval de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen.
Even ter interruptie, voorzitter. Betekent dat ook als mensen gebruik maken van de erfvergroting dat de single in ere hersteld moet worden?
De single is binnen het bestemmingsplan landelijk gebied en nu ook nooit ter discussie. Nooit ter discussie in die zin, die moet altijd hersteld worden. Daar gaan we trouwens in de toekomst ook strakker op handhaven. De WABO heb ik gezegd, dat heb ik allemaal genoemd. De heer Zulman zegt van alle knelpunten. Wij hebben met dit voorstel weer een aantal knelpunten opgelost. Of als u tenminste ermee instemt, gaan wij oplossen. De meeste. Ja, ik voorzie dat we alles nog niet hebben opgelost, heer Zulman. Maar ik weet alleen nog niet welke dat zijn. Dat zijn altijd die punten die dan zeg maar in het schemergebied of in het tussengebied zitten, het bestemmingsplan landengebied oud en nieuw. Dingen die wij beoogd hebben om op te lossen, maar die we door dat bestemmingsplan hebben blijven hangen, dat we die tegen knelpunten aanlopen. Het zou mij ook niet verwonderen, heer Zulman, en dat wil ik u ook best toezeggen, dat we nog wel eens een keer weer een klein knelpunt hebben we zeggen van het is toch logisch en ruimtelijk gezien ook kwalitatief beter dat wij aan bepaalde verzoeken tegemoet komen. Nou, dan zal ik daar dus ook weer met een oplossing moeten komen. Voorzitter, ik kan u niet toezeggen dat alle knelpunten hier in één klap mee van de wereld zijn. Dat zou...
Voorzitter, even bij interruptie. Ik heb het idee dat de wethouder zo langzamerhand zover is dat hij alle knelpunten opgelost heeft dat hele bestemmingsplan niet meer nodig is.
Nou, dat is gelukkig niet zo. Want dan had ik de... Nee, dan geloof ik, dan had ik de laatste maanden ja niet meer geslapen, want er zijn nog best een aantal punten, helaas maar.
Dank u wel.
Ik ken nog even van Zulman.
Dus wij mogen verwachten dat daar waar zich een ondernemer een probleem voordoet, dat die hier weer aan de orde komt, als u er niet uitkomt?
Ja, nu gaat u mij weer te ver, Zulman. Wij maken dan de ruimtelijke afweging. Wij zetten dat af wat wij beoogd hebben met het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004. Maar ook met het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied 2010. Wat u allebei, uw goedkeuring over hebt gegeven. Daar gaan we dat tegen aanhouden. We plaatsen dat dan ook in het kader hoe kijken we daar ruimtelijk, qua kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit tegenaan. En dat we zeggen, ja, het is logisch dat het in het kader van die zaken, dat dan gehonoreerd wordt. Maar het kan nu even niet. Zoals deze twee zaken die nu voorleggen. Dan zeggen wij van, we komen bij u terug en we gaan die zaak oplossen. Maar we gaan wel eerst die afweging maken. Het kan natuurlijk ook altijd zijn dat wij dan nee zeggen. Ja, dan kunt u mij daar ook altijd toe oproepen.
Dank u wel. Ik krijg even de kring rond of ik mag constateren dat dit als positief advies mee kan naar de raad. Ja, dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 6.3. Verzoek tot maatwerkgeluid windpark en daarvoor wil ik de heer Lammers als eerst even het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, collega's, dank voor het gegeven dat wij dit hebben kunnen agenderen. Want het gaat om een uiterst belangrijke materie, geluidsnormen bij en voor een windmolenpark. En dat vraagt toch even een toelichting, denk ik, want begin van de avond was de suggestie gewekt dat het mogelijk bij de geluidsnota betrokken zou zijn. Dit onderwerp, dat is absoluut niet het geval. Dit staat geheel los van de geluidsnota. Omdat het te maken heeft met een Rijksinpassingsplan. En het windpark kent een algemene maatregel van bestuur. En daarbinnen heeft de gemeente een aantal ruimtes om te handelen. En dat is wat ik hier voor wil leggen aan u. Voorzitter, bij de komst van een windmolenpark heeft het college een eigen bevoegdheid om een schermende geluidsnormen toe te passen. In de beantwoording op vragen van ONS werd de mogelijkheid voor het opstellen van maatvergunningen voor geluid tot driemaal toe in de vorige commissie ontkend. Ook zouden we niet kunnen spreken over vier inrichtingen waaruit het park bestaat. Maar dat kan wel. Bij de beantwoording van de laatste vraag van de schriftelijke vragen van ONS vorige maand, en die heeft u ook in uw mailbox gehad, aan het college van BNW, waarbij het college stelt dat de geluidsnorm Europees is, dus let wel, de geluidsnorm Europees is, informeert het college de raad onjuist. Er is geen sprake dat er een Europese norm voor windmolenbeleid is. Wel is er sprake van een LDEN-systematiek. Maar dat zegt niets over de norm en de hoogte van de norm. In de waarin, bij artikel 3.14a, die heeft u ook in het verslag kunnen lezen,
staat wel degelijk dat er een bijzondere lokale omstandigheid kan zijn die tot andere normvaststelling kan leiden. Een college draait hier voor weg door te stellen dat er in het gebied helemaal geen sprake van een bijzonderheid kan zijn, omdat er geen bijzondere lokale omstandigheid is, zoals het college beantwoordt op de schriftelijke vragen van ONS. Voorzitter, dan vat het college dit wel heel letterlijk op. Waar het om gaat is dat het bevoegd gezag zelf kan bepalen of er zodanige bijzondere omstandigheden zijn dat maatwerkvoorschriften aangewezen is. En waarom stel ik dat? Omdat wij vinden, en dan kun je los van het feit of ONS voor of tegen windmolens is, dat is hier niet aan de orde. Dat wil ik expliciet zeggen. Wij achten wel het belang van de bewoners hoog dat zij beschermd worden tegen geluidsoverlast. Daarom hou ik dit korte betoogje om aan te geven dat wij vinden dat het college alles op alles moet zetten om binnen die ruimte die het heeft dat ook toe te passen. Ik ga even verder met mijn betoog. Dus bevoegd gezag, in dit geval het college, kan het zelf bepalen. En natuurlijk moeten daarvoor goede argumenten aanwezig zijn. Anders kun je immers net zo goed geen algemene maatregel van bestuur maken. Maar die argumenten zijn er namelijk wel degelijk. En die heb ik ook in schriftelijke vragen aangegeven. Denk aan de cumulatie van geluid. Namelijk agrarisch geluid en het geluid van de windmolens. Natuurlijk is enkel het feit dat er al een windmolenpark staat en dat je van alles en nog wat weet over referentieniveaus en hinder, zo geen reden tot maatwerkvoorschrift. Maar waar het om gaat is of de gemeente die kennis wil inzetten om een maatwerkvoorschrift te onderbouwen. En dat is hier een politieke keuze. Idem voor de aanwezigheid van andere geluidsbronnen. Uiteraard is dat, collega's, niets bijzonders. Maar het feit dat al heel veel woningen al aan de maximale toegestaande belasting zitten vanwege de agrarische geluidsbronnen, kan wel degelijk een reden zijn om een maatwerkvoorschrift op te stellen aan de geluidsbron die er nu bij komt, namelijk het windmolenpark. Collega's, ook dat is een politieke keuze. Ten slotte, ik heb het niet over voor- en tegenstanders van dit park. Ik pleit namens de ONS-fractie voor het toetsen van de mogelijkheid om te komen tot een stukje maatwerkvoorschrift bij die windinrichting die, gezien de aangrenzende bewoning, er het meeste last van krijgt. De gemeente heeft de mogelijkheid, de instrumenten en de middelen om haar inwoners te beschermen. Ook de minister schrijft dat in het verweerschrift op 11 maart op bladzijde 39, dat de blootstelling van de woningen altijd tussen de 35 en de 45 dB ligt, terwijl agrarische bronnen nooit een hogere belasting dan 35 dB 's nachts mogen bedragen. En het zou het college dan ook sieren naar de mogelijkheden die de wet biedt en die het college kan inzetten te gebruiken of op zijn minst gezegd te toetsen. En tot op heden heeft het college hier geen invulling aan gegeven. Staat zij niet open om samen met de bewoners, en daar komt dat mooie woord weer, participatie, de kansen te onderzoeken binnen haar bevoegdheid. En de argumentatie die het college daartoe tot op heden gebruikt is een onjuiste. U mag maatwerk toepassen. U kunt het gebied als bijzonder omschrijven indien u dat wilt. En we hebben het over één enkele inrichting. Eén van de vier. De BAREM-wetgeving staat dat toe. Ik heb dat in de vorige commissie ook aangehaald bij artikel 3.1.4a. Maar u weigert dat. En dat vindt mijn fractie toch redelijk halstarrig en onbegrijpbaar. Ik doe een beroep op uw collega's, los nogmaals van voor- of tegenstanders, maar in het belang van die bewoners, om de belangen van de bevolking in dat gebied maximaal te behartigen. En ik zal ook komen, ik zal u dat ook doen toekomen, voor het fractieoverleg voor de raadsvergadering, een motie waarin ik zal aangeven om het college te bewegen, om in ieder geval die stap te maken, om te kijken of maatwerk mogelijk is ter bescherming van de bevolking. Al daar. Voordat ik dat doe, uiteraard, wil ik eerst een reactie van het college horen of zij dan nog alsnog toe bereid zijn om die mogelijkheid te onderzoeken binnen de kaders die we hebben. Want ik wil wel tot slot een conclusie of een opmerking maken dat hetgeen wij vanuit de ambtelijke molen terugkrijgen en ook hetgeen wij van het college terugkrijgen niet altijd de kern van de problematiek raakt. Het laat ruimte over. Soms heb ik het gevoel, zeg ik gewoon eerlijk, dat je toch wat schuilt achter Europese wetgeving die niet toetsbaar is, et cetera. Ik heb dat nu net allemaal aangegeven. Dus vandaar dat mijn verzoek hier zo ligt. En ik wil graag een reactie van het college hierop. En ik zal u bij de eerstkomende fractievergadering met een motie proberen althans te plezieren.
Meneer Poppen, wilt u daar antwoord op geven?
Jawel, voorzitter. Ik denk dat het college richting de ONS-fractie, richting de heer Lammers, tot nu toe heel adequaat geweest is in de beantwoording. Ik denk ook dat we wel de kern van het probleem hebben geraakt. We hebben in onze beantwoording ook zijn we heel zorgvuldig geweest. Ik refereer aan de beantwoording van de vragen uit oktober 2009. Ik refereer aan de beantwoording van, uw vragen uit afgelopen augustus, meen ik. Waarin dus ook een stuk overlap zat met de vragen uit 2009. Dus ik begrijp niet dat u blijft volhouden dat de gemeente op het windpark, de plannen voor het windpark zoals die nu liggen, een maatwerk zou kunnen leveren. Ja, u zegt, u wilt niet, u bent politiek niet bereid. Nee, ik denk gewoon dat we onze kansen binnen de mogelijkheden die we hebben adequaat hebben onderzocht. En ja, dat antwoord, dat staat u niet aan. Maar ja, nogmaals, ik denk niet dat wij daarin nog meer kunnen doen dan we tot nu toe gedaan hebben.
Korte reactie, voorzitter, hierop. Als dat zo mocht zijn, hè, dat u zegt dat u vanuit het college al het mogelijk hebt gedaan. En wij tonen aan dat u wel de mogelijkheid hebt om maatwerk te verrichten. Overigens heb ik het al een paar keer gedaan. Want even tot slot, u zegt er is geen Europese, u hanteert Europese normen. Daar verwijst u naar. Er zijn geen Europese normen. Er is een Europese systematiek die niks over de normen zegt. Uw antwoord hier is juridisch klip en klaar, ik zeg het maar, volstrekt onjuist. Dan kunt u het niet mee eens zijn. Dus daarom doe ik die handreiking naar u. Kijk dan nog eens een keer goed naar die vragen. En ik hoor u wel een beetje zeggen, nou ja, als die mogelijkheid er zou zijn geweest dat we maatwerk zouden kunnen toepassen, dat u daarvoor open staat. Misschien ligt daar de opening.
Ja, voorzitter, nogmaals, volgens mij hebben we uw vragen zodanig beantwoord en daar hebben we aangetoond dat we in dit geval geen maatwerk kunnen leveren, al zouden we het willen. En als u zegt dat onze beantwoording juridisch onjuist is, dan gaat u daarmee wel erg ver, denk ik, want dan zou het dus geen stand houden.
Nee, uw beantwoording houdt ook geen stand. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik geef aan, als mijn fractie kan aantonen dat u wel maatwerk kunt verrichten, daar zullen we ook mee komen. We zullen dat ook aan de overige fracties doen toekomen, deze materie. Kunt u daaruit uw conclusies trekken.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die daarop willen reageren?
Ik zou graag een vraag
aan meneer Klein-Thijsing.
Pardon.
Ja.
Ik zou graag een vraag aan meneer Lammers willen stellen. Stel dat er wel de mogelijkheid bestaat om maatwerk te organiseren vanuit de gemeente. Welke vorm zou dat maatwerk dan volgens u moeten gaan krijgen? Is dat een... Nou, laat ik het antwoord niet voorzeggen, maar u heeft er zelf over gedacht, neem ik aan.
Het gaat erom dat het college bevoegd is. Dat weet zij ook. Dat weet zij ook van Rijkswegen. Die informatie heeft zij ook. Dat zij bevoegd is om maatwerk te kunnen verrichten op incidentele inrichtingen. Ik heb dat net ook verteld in mijn betoog. En dat moet je willen. Dat is eigenlijk de kernvraag van deze problematiek. Wil je de bewoners tegemoet komen aan een stukje maatwerk voor of niet? En dat is een zaak die zeker haalbaar is in deze polder. Ik heb er nog niets gezegd. Ik bedoel, ik heb ook niet van het college vernomen op welke wijze dan ook dat het getoetst aan de wettelijke artikelen niet kan. Dat staat nergens. U kunt alle beantwoordingen die wij hebben gekregen, zet uw deskundige erop, kijken naar, daar zit zeker ruimte in, maar ook juridisch en wettelijk.
Meneer Goos.
Ja, voorzitter. De heer Lammers zegt, het kan wel. De wethouder zegt, het kan niet. Ja, wie moet ik nu geloven? Hè? Dus is het misschien wat, ik bedoel, dat zou een voorstel kunnen zijn dat jullie eens een keer met elkaar in een hok gaan zitten en het nog eens een keer met elkaar bespreken. Dat is een idee en met desnoods een jurist erbij, maar wie ben ik? U moet eventueel daar toestemming voor geven, dat je dat nog eens met elkaar bespreekt, want zo kom ik er niet uit.
Die geste zou ik best aan willen nemen. Ik heb het verzoek eerder gedaan aan de heer Poppen, Ik wil nog een keer met u over de geluidsnormen spreken. Dat mailtje heb ik ook gestuurd. Daarin is toen aangegeven dat over dat item geen behoefte meer was. Omdat ook de beantwoording van de vragen hier duidelijk liggen. Nou, ik vind dat wel degelijk die ruimte aanwezig is. En ik verzin het niet. Ik bedoel, ik heb ook het wetboek in de hand. En ook adviseurs op achtergrond die dat kunnen behartigen. En daarmee, nogmaals, wil ik geen waardeoordeel uitspreken over de ambtelijke dienst. Hier laat dat voorop staan. Er is alleen een geschil van interpretatie. En die interpretatie die laat in feite niets te duidelijk over. En de heer Poppen weet dat het Rijk heeft gezegd, u mag maatwerk verrichten. Dat staat ook in de beschikkingen die laatst in de krant hebben gestaan. Dus, en ik heb die handreiking gedaan of het college nog eens daarna wil kijken. Maar ik wil zeker uw verzoek nog een keertje te harte nemen. En misschien belt meneer Poppen mij morgen op en zegt, kom eens langs voor een kop koffie, wie weet. Maar ik wil niet in de valkuil, ik wil u beschermen tegen de valkuil, dat er straks wel de mogelijkheid is geweest en dat ik in ieder geval hier heb gezegd, het kon. En dat u daarvan op de hoogte bent geweest.
Ja, dank u wel. Meneer Voorberg eerst even en dan mag u, meneer Haagsma.
Ja, ik heb een vraag, twee vragen, misschien wel drie, aan de heer Lammers. Bent u van op de hoogte dat er meerdere bevoegde gezagen zijn voor die windmolenprojecten? De provincie heeft volgens mij ook zeggenschap over één of twee lijnen, ik weet het niet. Maar je moet dan dus in elk geval als twee bestuursorganen op één lijn zitten, denk ik. Want anders dan lijkt het ook een beetje vreemd. Ten tweede, die ANVB voor windmolens, die is dus specifiek gemaakt voor windmolens en die gaat uit van de LDEN-methode. Zal ik maar even, hè? Dat is de methode die dus inderdaad wel in Europees verband wordt nagestreefd. Maar we hebben daar als, tenminste in Nederland heeft daar zelf een norm voor bedacht voor alle windmolenprojecten. En daar heeft het college, en daar hebben wij toch in de geluidsnota over besloten, dat die dat we die generieke regeling zouden toepassen. Punt. En u zegt, ja, dat staat er los van. Ik kan het echt niet loszien van de geluidsnota. Wat wij maar besloten hebben als raad, dat blijft naar mijn mening overeind staan. Dan die LDEN-methode. Die gaat u zonder meer vergelijken met de andere geluidsniveaus van de andere ANVB's. Die kunnen niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Want het zijn twee verschillende systematieken. En u noemt dan 35, 40, 45. Nou, door de moties in de afgelopen raad hebben we dus gezien dat het 40, 45, 50 is geworden. Dus dat is ook weer iets anders dan u nu zegt. Dus ik denk dat er nog heel wat werk te verrichten valt alvorens het mij duidelijk wordt of we hier van het maatwerk gebruik moeten maken.
Dank u wel. Meneer Haagsma.
Voorzitter, ik zou graag van het college willen weten, stel u mag, er wordt hier nu hardop gezegd en onderbouwd gezegd dat het mag, zou u het dan willen?
Dank u wel, meneer Poppen.
Ik heb, meen ik, duidelijk aangegeven dat er geen mogelijkheid is. Maatwerk leveren in zeer specifieke omstandigheden. En ik verschil met de heer Van Lammers van mening dat het in het geval van het windpark Noordoostpolder mogelijk is.
Maar stel dat, als het zou mogen, en de heer Lammers gaat dat juridisch bewijzen, neem ik aan, want hij heeft hier stellige uitspraken gedaan. Zou u het dan willen?
Ik heb gewezen op al heel veel beantwoording op dit soort vragen. En ik ga nu niet staande de vergadering kijken of er mogelijkheden, of er ruimte zit in die beantwoording die tot nu toe gegeven is. Dus ik wil het best wel, als meneer Lammers zegt, ik leg het voor, en dan wil ik er best wel naar kijken of het toch of meneer Lammers nieuwe informatie heeft, waardoor de beantwoording die tot nu toe gegeven is niet meer adequaat zou kunnen zijn. Maar vooralsnog ga ik vanuit dat de beantwoording die gegeven is, dat die gewoon juist is geweest en dat er geen maatwerk mogelijk is.
Voorzitter, in de richting van de heer Lammers, dit is zo'n specifiek punt. Als je dat als extra punt aan je agenda toevoegt, vind ik het heel erg moeilijk om namens de politieke Unie hier inhoudelijk op te reageren. Dus wij zien de informatiestroom wel op ons afkomen.
Oh, mevrouw Wiedijk.
Ja, ik hoor de heer Voorberg wel gewoon beargumenteren waarom hij denkt dat de argumenten van de fractie ONS niet kloppen. Kijk, en ik denk dat je daar eigenlijk behoefte aan hebt, dat gewoon het college gewoon beargumenteert, gewoon dit zijn de argumenten van de fractie ONS. En dan dat wij dan inzicht krijgen wat het college zegt van dat klopt niet wat de fractie ONS zegt om die reden dat wij, want anders kan ik me er ook geen mening over vormen.
Maar volgens mij, Als ik het goed zeg, kijk even naar de wethouder. Zegt de wethouder dat de vragen van ONS zijn beantwoord? En dat ze dus hierover van mening verschillen. Dus ik denk, als u nu gaat vragen aan de wethouder, van ga dat van ONS nog een keertje beoordelen, dat op dit moment dezelfde argumenten van het college weer komen die er tot nu toe ook zijn geweest.
Ik had begrepen dat de fractie ONS kan aantonen waarom de antwoorden van het college niet kloppen of ontoereikend zijn. Dus daar zou ik dan weer graag een reactie van het college willen hebben op de argumenten van fractie ONS op de antwoorden.
Maar dat heeft de heer Poppen toegezegd. Als er andere argumenten komen van de heer Lammers die nieuw zijn, komt de wethouder weer met antwoorden. De heer Hekkenberg.
Ja, ik heb een vraag aan de heer Lammers voor mijn beeldvorming. Ik vroeg me af hoe ze de bijzondere lokale omstandigheden, hoe ze dat omschrijven. Wat verstaan ze daaronder?
Je kunt je voorstellen dat als je te maken hebt met agrarische geluidsnormen en je hebt te maken met een stiltegebied, nou dat is in dit geval niet zo, maar het college heeft de bevoegdheid, om van het gebied, bijvoorbeeld aan de Noordring, om daar een speciale bijzonderheid van te maken dat daar het geluid niet cumuleert, bijvoorbeeld en van het windmolenpark en het agrarisch gebied. Die bevoegdheid heeft het college, maar die gebruikt zij niet. Ook er zitten hier mensen ook in de zaal die weten heel goed dat ook de beantwoording uit deze vragen die ik heb gestuurd over dat de Europese normen worden gehanteerd, dat er geen Europese norm bestaat, maar dat er een Europese systematiek is.
Nou, voorzitter, dit is een herhaling van wat we al gehad hebben. En,
maar de beantwoording op uw vraag van is er een specifieke hoedanigheid waarin het college in staat is om zelfstandig of met de provincie, om even antwoord te geven op wat de heer Voorberg zegt, maar in dit geval gaat het om eigen bevoegdheid van het college zelf, om zelfstandig daar een aanpassing op te kunnen doen, dan kan dat. En dat zal ik ook onderbouwen. Ik zal er nu toekomen naar het college.
U valt nu weer in herhaling wat u zo net heeft gezegd. Meneer Wielinga, u had nog een dringende vraag.
Ja, evenals de heer Haagsma wachten wij graag de stukken af die wij van ONS zullen ontvangen. En tevens wat misschien vanaf de richting van het college komt. En dan willen wij ons erop gaan oriënteren, vooral naar de nut en de noodzaak van hetgene wat u voorstelt.
Prima, dank u wel. Ik denk dat we mogen concluderen dat de heer Lammers de informatie aan alle commissieleden doet toekomen.
Ja.
En dat ze daarna een oordeel gaan vormen en dat we er daarna nog verder over gaan hebben.
Ik dank de commissie voor de geboden ruimte in ieder geval. Ja.
Ik dank iedereen voor zijn inbreng en wens iedereen wel thuis.